Goedenavond, dames en heren, in deze zaal. En voor degenen die meeluisteren thuis ook, welkom. Ik kijk even rond. Of we nog mensen missen vanavond. Nou, er zijn nog wat lege plekken. In ieder geval heet ik welkom de heer Wagenaar. Welkom bij de commissie Economie. U zit een beetje daar in het donker, de gordijnen zijn dicht, maar dat is waarschijnlijk voor de presentatie. Als die komt. Ik ga eens even kijken wat de mededelingen zijn. Die zijn er voor de rest niet. Mevrouw Joost is verhinderd. De heer Hopster die komt wat later. Die gaat eerst naar de commissie Duurzaamheid. En dan gaan we naar agenda punt 2 gelijk. Tenzij ik even rondkijk of er van uw zijde nog iets belangrijks is tussendoor. Nee. Vaststellen van de agenda. Agenda punten 6 en 8 zijn op verzoek van de commissie geagendeerd. Ten aanzien van agenda punt 8, afmeer voorzieningen pleziervaartuigen, heeft de wethouder Popper van de gemeente Noord-Oostpolder aangegeven te willen inspreken, mits het vanavond doorgaat. Maar dat ligt natuurlijk aan uw commissie, want de vragen zijn nog niet, de schriftelijke vragen die door het CDA zijn ingediend, die heb ik nog niet langs zien komen. Die zijn nog bij het college. Dus ja, als u in mijn blauwe ogen zou kijken, zou mijn voorstel zijn van, om het niet te behandelen. Maar dat laat ik aan de commissie over. Maar mevrouw Schotman van de CDA stak de vinger op. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat had u goed gezien. Ja, we zijn inderdaad enige weken geleden voor het zomerreces, eigenlijk al ruim voor het zomerreces, heeft CDA inderdaad vragen gesteld over die afmeervoorzieningen. Voor de betreffende bootjes in de Noord-Oostpolder en dergelijke. Naar aanleiding van een verandering van regels. Als het gaat om beheer en onderhoud onder andere. We hadden natuurlijk ergens wel verwacht dat die antwoorden voor het zomerreces al zouden zijn. Dat was niet gelukt. En in de vakantie hebben we ook een bericht gekregen dat het nog iets later ging worden. Dat ze eind augustus beschikbaar zouden worden gesteld. En nu moeten wij constateren dat dat dus ook niet gelukt is. En dat stelt ons natuurlijk in de eerste plaats toch wel een beetje teleur. Het was een beetje teleurstellend. Met name ook omdat dit natuurlijk een onderwerp wat zeer actueel is, wat op dit moment speelt, waar mensen op dit moment daadwerkelijk willen weten van wat is hier nou aan de hand, waarom is dit nou de bedoeling, wat zijn nou de achtergronden van deze beslissing. En we hebben inmiddels ook begrepen dat ook vanuit de Noord-Oostpolder inderdaad een verzoek is ingediend om te mogen inspreken. Nou, dat staat of valt natuurlijk met het wel of niet of wij hier wel of niet vanavond met elkaar over in gesprek gaan. Dus ik wou eigenlijk even met deze commissie misschien even een idee wisselen van hoe we dat misschien in zouden kunnen kleden. En dan hoor ik wel even van andere commissieleden hoe zij daarin staan. Ik verwacht eerlijk gezegd, ik heb daar nog geen mededeling gehad van het college, dat de beantwoording van de vragen nu toch wel eerdaags onze kant zal opkomen. En daarmee snap ik ook dat een inhoudelijke bespreking over deze afmeervoorziening, dat we die op een later moment zullen doen. Maar gelet op de actualiteit en ook even te willen vernemen wat zich daar nu lokaal exact afspeelt aan effect en impact van die gewijzigde regelgeving, zouden we het eventueel zo kunnen doen dat wel vanavond de inspreker de gelegenheid krijgt om het standpunt, de visie vanuit de Noord-Oostpolder aan ons te kunnen laten weten. En dat we dat als voorbereiding voor de inhoudelijke bespreking, in het moment dat de commissie daarover in gesprek gaat inhoudelijk, dat we dat kunnen meenemen. Dat zou betekenen dat hij dan formeel niet van agenda gehaald kan worden. Maar dat is even een idee, suggestie die ik hier aan de commissie zou willen voorleggen. Ik begrijp dat de heer Poppen, dat is de inspreker die het betreft, dat hij in de gelegenheid is om op tijd te kunnen zijn voor dit agendapunt om te kunnen inspreken. Precies. Ik weet niet. Misschien komt hij wel met de boot. Ik weet het niet. Dus dat. Of de brug mag niet omhoog, begrijp ik. En. Dus dat. Maar goed, dat is even een vorm die we voor zouden kunnen kiezen. Dus daar. Dat wou ik even voorleggen. Dank u wel, voorzitter.
Ja, voorzitter, ik wil er gelijk op reageren. Het lijkt me een goed voorstel van mevrouw Schotman.
Mag ik er misschien eerst even de voorzitter, meneer Jansen. Ik begrijp dat u op hete kolen zit, maar ik vind het nogal gekunsteld om dat nu zo te gaan doen. Ik had graag liever gezien de beantwoording van het college. Maar, want daar zal inhoudelijk toch nodige tekst en uitleg gegeven worden. Om nou de heer Pop daarvoor nu zeg maar van huis te laten komen. Hij kan altijd inspreken. 13 oktober is de volgende commissievergadering. Volgens mij zijn die problemen er dan nog steeds met die bootjes. Maar goed, u beslist. Dus meneer Jansen, gaat uw gang. 50 plus.
Ja, ik vind het een goed voorstel van mevrouw Schotman. Het is actueel. Ik vind echt dat het college hier een steek heeft laten vallen vanwege de actualiteit en datgene wat zich al heeft afgespeeld. Buiten de termijn.
Voorzitter.
Ik zie meneer Van Vliet, die wil volgens mij gelijk hier op ingaan.
Dat we de zaak inhoudelijk gaan behandelen, laten we ons even tot agendapunt bepalen.
Ja.
Ja, dat wil ik ook. En dat doe ik ook, meneer Van Vliet. Mevrouw Schotman doet een ordevoorstel en daar ben ik het volstrekt mee eens. En ik wil ook wel eens horen de achtergronden van de gemeente Noordoostpolder. En die kunnen we dan in een volgende sessie met elkaar bespreken en meenemen. Dank u wel, voorzitter.
Geen dank. Ik kijk even rond. Ik zie meneer Van Vliet. Van de
ja,
VVD.
Voorzitter, het lijkt mij toch om uw voorstel te volgen om dat op 13 oktober te doen. Dan weten we ook de visie van het college, zijn de vragen beantwoord. Dan kunnen we er met elkaar over discussiëren. We hebben nu niets op de agenda staan, we hebben geen stukken ervan gekregen. En dan kunnen we ons daar beter op voorbereiden. Dan is meneer Poppen denk ik ook hartelijk welkom om dan een toelichting te doen. Maar niet nu in deze vergadering. Ik bedoel, dan gaat er toch een discussie ontstaan. Hè? Dat zie je nu al bij het ordevoorstel. Dus het lijkt mij niet verstandig, voorzitter.
Ik zag meneer Van Ginkel ook. Meneer Poppen die heeft zich trouwens gemeld als wethouder Poppen. Dus niet als meneer Poppen, maar wethouder. Dus,
Neemt u mij niet kwalijk, wethouder Poppen.
Meneer Van Ginkel van de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me helemaal bij de vorige spreker aan. Het lijkt me ook niet zo zinvol om naar wethouder Poppen te gaan luisteren als ik nog niet eens weet waar het over gaat.
Mevrouw Azekan, PvdA.
Ja, dank u voorzitter. Ik snap dat het een belangrijk punt is, maar ik sluit bij je aan bij meneer Van Vliet en ook van Ginkel.
Wil meneer Korteweg nog iets van GroenLinks? Ja?
Ja, daar ben ik het ook mee eens. En ook voor de heer Pop is het ook makkelijk om in te gaan op de argumentatie van het college. Dus het zal alleen maar ook zijn inspraak verbeteren voor de commissie.
Ik dank u wel. Meneer Post, ChristenUnie.
Ja, wat de ChristenUnie betreft zouden wij voorstel van mevrouw Schotman wel kunnen overnemen. We nemen aan dat het niet heel veel tijd in beslag zal nemen. En meneer Pappen wil toch die moeite nemen. Dus wat ons betreft mag het doorgaan.
Meneer de Boer van de SGP.
Voorzitter, sluiten we ons bij aan. De actualiteit is bekend. Het dossier is bekend. Ik zou het prettig vinden als wethouder Poppen vanavond wel kan inspreken.
Meneer Kok van D66.
Voorzitter, D66 volgt het voorstel van de heer Van Vliet. Het lijkt ons zinvoller om straks de 13 oktober de inhoudelijke behandeling in zijn geheel te kunnen doen. Als wij nu de heer Poppen aan het woord laten, kunnen we daar eigenlijk inhoudelijk niet op reageren. En dat vind ik een beetje een gemankeerde discussie dan worden.
Ik dank u wel. Dan zie ik meneer Van Ravenswijnig van de SP.
En dank u wel, voorzitter. Voor onszelf nu een beetje gekunsteld gaan worden om vanavond in de zaak een 2 of 3 takken. Dus wij stellen voor om het door te schuiven naar de volgende keer. Waarbij dan ook de antwoorden van het college beschikbaar zijn.
Ik dank u wel. Meneer Van der Avoort, Partij van de Dieren, hebben we ze allemaal gehad vanavond.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ons is om het even alleen 6 weken wachten op iets wat erg actueel is. Is ook wel heel lang. Dat maakt naar buiten ook een beetje incompetente indruk, denk ik.
Nou, die staat ook genoteerd. We hebben heel snel mee zitten tellen. En de meerderheid zegt, we gaan het niet behandelen. Als we de fracties hoeveelheden gaan tellen. En volgens mij is dat de democratie. De meerderheid telt. Dus mevrouw Schotman van de CDA, gaat uw gang.
Ja, nee, ik heb ook meegeteld en duidelijk om even in ieder geval de uitspraken van alle fracties te mogen vernemen. Wel bijzonder dat heel veel mensen weten te denken hoe dat het beter is voor meneer wethouder Poppen op een ander moment te kunnen komen. Terwijl hij zelf aangegeven heeft graag vanavond te willen inspreken. En dat lijkt me toch ook wel van belang. En dat wij nog niet helemaal misschien thuis zijn en ingevoerd zijn in het dossier. Volgens mij is dat gewoon onze eigen politieke kundigheid en deskundigheid om daar wel ordentelijk mee om te kunnen gaan. Maar goed, uw voorstel kunnen wij natuurlijk in die zin natuurlijk ook vanwege de meerderheid wel in meegaan hoor.
Meneer Van Vliet van de VVD.
Voorzitter, dank u wel. Ja, wij gaan over onze eigen agenda, dacht ik, hier in deze commissie. Dus daar gaat wethouder Poppen denk ik niet over.
Ook die heeft hij meegeluisterd en genoteerd.
Ja, die is denk ik ook overgekomen,
die boodschap. Besloten hebben we?
Nee, ja, voorzitter, nu we dit besloten hebben om dit niet te agenderen, zit ik nog wel even met een planningsvraag. En die zou ik toch even aan de gedeputeerde willen stellen. Mag dat naar aanleiding van dit nu we besluiten dit van de agenda af te halen, zou ik dat toch even heel prettig vinden. Om te even wanneer dan de antwoorden wel beschikbaar komen.
Ja, u kunt wel aan de gedeputeerde vragen van wanneer het college verwacht te beantwoorden. Over de agenda gaan wij natuurlijk zelf. Dat weet u ook als voorzitter. Maar ik geef het woord aan de heer Lonners.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, de vragen staan volgende week dinsdag geagendeerd voor het college. En ik heb ze nu bij me, dus ik ga ze zo meteen bekijken. En dan zal ik ze ook accorderen om ze door te sturen naar het college. Als ze tenminste mijn goedkeuring kunnen verkrijgen.
Ik dank u wel. Dat, ja. Dan is dat genoteerd. Dan gaan we weer verder. Dus met... gaan we naar agenda punt 3, de mededelingen. Dan gaan vanavond een drietal intekenlijsten rond. 5 september de Statenacademie. 19 september de Statenacademie. En 24 september, zoals het hier staat, een expeditie per boot naar de Markerwadden. Ik heb op de iPad ook de uitnodiging voorbij zien komen. Dat wordt een groot feest, zo te zien. Dus, voor die laatste moet u zich ook per e-mail aanmelden voor de Markerwadden. Staat namelijk in de uitnodiging, dus vergeet dat niet als u toch van plan was te gaan. Dus... Dan ga ik even kijken richting college of er nog mededelingen zijn vanuit het college.
Nee, dank u wel.
Nee, er zijn geen mededelingen vanuit het college. Dan gaan we verder naar agenda punt 4. Vaststellen van de besluitenlijst van 6 juli 2016. Daar is tevens een memo voor meegestuurd van de agendacommissie. In zaken het statenvoorstel van de Randstedelijke Rekenkamer rapport geluidhinder provinciale wegen. Die hebben wij op 6 juli behandeld. Dit jaar. Naar aanleiding van de behandeling toen is een voorstel gedaan, zeg maar, dat het onderwerp opnieuw in de commissie oordeelsformat wordt geagendeerd. In het bijzonder over de aanbevelingen 1 en 5 van de Rekenkamer. En dat zou dan kunnen plaatsvinden op 16 november. Is er ruimte voor een agenda? En de vraag van deze zijde van de tafel is of u met dat voorstel kunt instemmen. Dat ik zie... Zal ik eerst naar meneer De Boer gaan, mevrouw Schotman? Dan, ja. U staat met een lepel en zo, dus ik misschien... nou gaat u gewoon dan aan u het woord.
Ik was even benieuwd naar uw advies. Is 16 november inderdaad raadzaam?
Het kan dan nog. Dus het, ja, dat is voor me uitgezocht, daar ben ik heel eerlijk in. Dus dat kan. Meneer De Boer.
Dank u, voorzitter. We kunnen uiteraard het voorstel volgen. Ik had nog een kleine opmerking. Er is een motie van Provinciale Staten van Utrecht is nu meegestuurd. Maar er zijn toen 2 moties aangenomen. En juist die tweede motie vinden we wel interessant als fractie. Dus wellicht kan dan 16 november die tweede motie ook bij de stukken worden gevoegd. En worden verspreid onder de commissieleden. Juist omdat die motie daartoe ook oproept. Want die roept ook op om te verspreiden onder statenleden van andere provincies.
Die staat genoteerd. En dat,
het gaat trouwens om motie M20 ja, in de PS Utrecht.
Hij is bekend en hij wordt meegezonden. Ik kijk even het rijtje rond. Meneer Korteweg van GroenLinks.
Gezien mijn inbreng in de vorige commissie ben ik buitengewoon gelukkig met dit voorstel. En het is ook, de datum is nu ook genoemd. Dus en met de toevoeging die de heer De Boer net gedaan heeft, denk ik dat de uitstekende gang van zaken is.
Ik dank u voor deze complimenten. Ik kijk even naar rechts. Ja, nee, mee instemmend. Ja, niemand het woord wil voeren. Ik zie alleen maar geknikt. Prima. Dan is... Ja, er wordt ook nog gevraagd of het statenvoorstel een hamerstuk kan worden voor 21 september. Het statenvoorstel zelf. Met die toevoegingen die zojuist zijn gedaan. Ja, ik zie niet iemand naar de microfoon grijpen om te zeggen. Meneer De Boer? Nee.
Die moties worden dan de volgende keer betrokken, dus dan kan het nu een hamerstuk zijn en dan de inhoudelijke behandeling op 16 november.
Zo was ook de opzet. Goed, dan hebben we die genoteerd als hamerstuk. Gaan we naar agenda punt 5. Het economische programma. Nou, u heeft allen hard gewerkt en ook de ambtenaren om u bezig te houden met allerlei activiteiten om te komen tot dit programma. Het economisch programma ligt nu voor ter besluitvorming. Maar PS stelt de kaders voor van het beleid en de middelen. En voordat we de bespreking beginnen, heeft de gedeputeerde nog dan behoefte aan een toelichting of verdere introductie?
Niet zozeer, voorzitter. Volgens mij heeft u de essentie van de bespreking goed weergegeven. Ik spreek mijn dank uit naar de commissie voor het traject wat wij voor de zomer met elkaar doorlopen hebben om uiteindelijk tot dit product bij u op tafel te komen. Ik denk dat we in een aantal beeldvormende bijeenkomsten ook goed de wensen, de bedenkingen en de dilemma's met elkaar hebben besproken. Inmiddels is ook de opbrengst uit de terinzageperiode bekend. Die zit ook, zoals u kunt zien, bij de stukken, de zienswijzes die door een aantal partijen zijn ingediend. Nou, ik ben in ieder geval blij dat op basis daarvan er een, ten aanzien van de koers en de inzet en ook zeg maar de sturingsfilosofie en zeg maar de omslag in het denken die we het tot stand willen brengen, dat daar brede instemming mee betuigd is en dat ook een heel groot aantal partijen hebben aangeboden om in die samenwerkingsrelatie met ons dat programma te willen gaan vormgeven. Nou, hier ligt nu het grote kader voor. Tegelijkertijd zitten er nog een aantal programmalijnen in die nader uitgewerkt worden waarbij ik bij u terugkom. Maar ik denk dat in ieder geval voor de komende jaren, voor wat betreft de koers, de inhoud, de aanpak, zeg maar de cultuur die we met elkaar willen gaan bewerkstelligen als het gaat over ondernemerschap en economie, dat dat met dit stuk, ook met uw inbreng, een goede weergave is van het proces wat we hebben doorlopen. En ik zie eigenlijk uit naar de politieke bespreking van het stuk wat nu voor ligt.
Ik dank u wel. Nou, ik begin maar gewoon eens aan de rechterzijde. Ik heb twee keer links begonnen, vanavond was rechts. Meneer Van Avert, heeft u een aanmerking over
dank u wel, voorzitter.
Het economisch programma?
Dank u wel, voorzitter. Ja, het valt op dat in diverse zienswijzen zorgen worden uitgesproken over het verlaten van het topsectorbeleid en met name over de sector agri-food. Er is ook kritiek op de ondergrens van 10 werknemers. En die kritiek wordt alleen maar belegd met de opmerking dat de provincie anderen niet zal tegenhouden om bedrijven met minder dan 10 werknemers wel te helpen. De gemeente Lelystad geeft aan dat we door deze ondergrens dan nog maar met 5% van de bedrijven zullen bemoeien. En we veronderstellen ook dat de meeste landbouwbedrijven onder die 10 werknemers zitten en dat we dan eigenlijk voor landbouw alleen nog maar de intensieve, de grotere veehouderijen zullen gaan ondersteunen. Daarmee veroorzaken we dus een verschuiving van gezinsbedrijven naar intensief en dat achten we niet gewenst. We worden wel in de war gebracht door de insert, hoe heet zoiets in het Nederlands, op bladzijde 9 waar staat dat voor kleinere bedrijven een deel van het instrumentarium voucherregeling en innovatiefinanciering wel toegankelijk is. Dat is dan weer in tegenspraak met de grens van 10 werknemers. Op bladzijde 22 staat dat de provincie in alle fasen van de financiering een rol gaat spelen, dus ook voor start-ups blijkbaar. Ook voor de regio Zwolle was dat niet duidelijk in hun zienswijze. In het algemeen zijn we van mening dat als we met de maatschappelijk geld een economisch programma uitvoeren, dat we dat alleen mogen doen als het maatschappelijk return oplevert. Voor een provincie is volgens ons het doel van het economisch programma uiteindelijk meer banen te scheppen en banen te behouden. Maar we gaan nu verschuiven van start-ups, wat eigenlijk toch banen waren, naar investeren in groei van ondernemingen. Groei van onderneming kan leiden tot banen, maar groei betekent niet automatisch meer banen en kan zelfs leiden tot minder banen. Ons is niet duidelijk hoe we nu gaan regelen dat we alleen geld uitgeven dat een goede kans geeft op meer banen, zodat het maatschappelijk verantwoord is. Dank u wel, voorzitter.
Ik dank u wel. Ik ga gewoon het rijtje af. Ik kijk even naar meneer Jansen, 50 plus.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik dit nieuwe seizoen, het nieuwe politieke jaar, maar eens beginnen met een compliment te geven aan het college. Ik ben ook zeer verheugd dat u met dit dossier de Staten nauwgezet betrokken heeft. Dus dank daarvoor.
Dan het stuk zelf. Inhoudelijk zijn we daar met alle uitgangspunten kunnen wij het eens zijn. En ik wil u ook nogmaals een compliment geven voor het amendeerbaarheid van het stuk. Alle punten waar je het niet mee eens zou kunnen zijn, zou je een amendement op kunnen indienen. En dat is ook wel eens ooit anders geweest. Dus ook daar een compliment van die kant. Dan heb ik een opmerking over de antwoordnotitie. Meneer Van Avoort die refereerde daar ook al na. De keiharde grens van 10 werknemers op meer. Zoals u weet is er een delegatie vanuit de Staten naar ARS Summer School geweest voor jonge ondernemers. Daar met name werd het belang aangegeven van een goede samenwerking met de overheid. Dus met elkaar, de onderlinge bedrijven, maar ook juist de goede samenwerking en de betrokkenheid overigens van de overheid. En als we deze notitie op deze wijze vaststellen, met die keiharde onderlaag onderstreven van 10 werknemers of meer, dan denk ik dat een hele hoop ondernemers, met name startende ondernemers, maar ook jonge ondernemers die met grootse plannen, daar uiteindelijk de dupe van worden. Dus mijn vraag aan het college is, bent u het met mij eens dat een grote groep jonge ondernemers ook uitgesloten worden als we dit besluit op deze wijze zouden nemen? En zit er enige flexibiliteit in die keiharde onderlaag zoals die er nu staat? Dat is de vraag die ik aan u heb. Dan de beantwoording van de meeste vragen, voorzitter, in de antwoordennotitie. Ja, antwoorden die geven mij wat onduidelijkheid. Ja, we zijn ons bewust daarvan. Of wij delen deze mening. We nemen deze zienswijze ter harte. Maar u geeft eigenlijk niet aan, en ik kom tot de eindconclusie, dat het niet leidt tot al die zienswijzen, tot een wijziging van het stuk zelf. Dus wat gaat u dan doen met eigenlijk die halve toezeggingen die u heeft gedaan van, ja, we zijn ons daarvan bewust. Maar wat gaat u dan ook wat mee doen? Of ja, we nemen deze zienswijze te harte. Wat gaat u dan daarmee doen? Dat is ook mijn tweede onderliggende vraag, voorzitter. Dank u wel.
Ik dank u wel. Meneer Haverswijn van SP.
Dank u wel, voorzitter. We zijn in het hele proces door gedeputeerden goed meegenomen. Een aantal interessante verdiepingssessies gehad. Compliment dat als je kijkt naar de Human Capital Agenda, de vorige keer gevraagd dat er ook aandacht wordt besteed aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, dat die ook mee worden genomen. Scholing is een probleem. Ik las het laatste stuk dat met name learning on the job, een leven lang leren, best wel leuk is, maar er hangt vaak immense prijskaartjes aan vast van een werkgever op zich, die betaal je zelf maar. Dus hoe gaan we daarmee mee om? Ja, hetzelfde als we het dus net al aangegeven van, we zitten op dit moment met financieringsproblemen. Het stuk geeft al aan, als ik als ondernemer een businessplan bij de meeste banken indien, kan je wel fluiten naar financiering. Dus wat zorgen voor de nabije toekomst. En inderdaad van zowel Partij voor de Dieren als 50PLUS heeft al aangegeven, hoe hard is die ondergrens van 10? Is die spijkerhard of bespreekbaar? Dank u wel.
Dank u wel. Wie namens de VVD? Mevrouw Broens? Broen, neemt u mij niet kwalijk. Broen.
Ja, het lukt. De volgende keer gaat het helemaal goed, denk ik.
Dank u wel, meneer Van Vliet. Gaat u gang, mevrouw Broen.
Allereerst dank aan de ambtenaren en de gedeputeerden voor de voorliggende nota en het statenvoorstel. De VVD kan zich vinden in de keuze voor groei en de 4 geschetste programmalijnen. Maar de VVD heeft hierbij wel een aantal eigen accenten en vragen die we hier vanavond graag willen bespreken. Wat betreft scale-ups komen voort uit start-ups en die zijn relatief jonge bedrijven. Maar deze hebben zich al enigszins bewezen of een goed idee uitgewerkt en kunnen vermarkten. En ook wij vinden dat het economisch programma wordt dus gekozen voor het aantal werknemers tussen 10 en 250. En wij zien eigenlijk in Flevoland het merendeel van de scale-ups bestaat uit minder dan 10 werknemers. En vaak zijn het ook alleen nog maar de initiatiefnemers. De VVD vindt het voor de Flevolandse economie heel erg belangrijk om die kansrijke, tenminste ja, wel kansrijke kleinere scale-ups, ook daarin te investeren. En om deze ook te behouden voor Flevoland. En we vinden dat des te meer van belang, omdat we zien dat de grotere succesvolle start-ups, of scale-ups, zich vooral vestigen buiten Flevoland, in de Randstad. Dus, nou ja, nogmaals, de VVD wil daarom graag ook het Proof of Concept Fonds openstellen voor kansrijke kleinere scale-ups tussen de 2 en 10 werknemers. Dus graag vernemen we daar een toezegging van de gedeputeerden. Dan even nog over het fonds zelf, in combi met de TMI-regeling. De VVD staat positief over een revolverend fonds op basis van leningen. We vragen ons hierbij wel af hoe de provincie hieraan uitvoering gaat geven of denkt te geven. Wij gaan ervan uit dat de provincie dat niet zelf gaat doen. En het liefst laten wij dat over aan de markt. Dus daarover nemen we ook heel graag hoe de gedeputeerde daarover denkt. Welke ideeën die daarover heeft. Waar het naartoe gaat.
Mevrouw Broen, u wordt onderbroken door de heer Jansen met mijn toestemming.
Oké.
Ja, ik heb een vraag, mevrouw Broens, want u zegt van revolverend...
Het is Broen.
Mevrouw Broens, zonder een S.
Ja, ik zag het. Mevrouw Broen, neem mij niet kwalijk. Helemaal goed, goedkope takken. Mijn vraag is eigenlijk van, u zegt het revolverend fonds zou je eigenlijk aan de markt over moeten laten. Ik vraag mij af... waar u dan aan denkt. Want een revolverend fonds is niet meer als een, en niet minder als een lening die je geeft. En dat geld komt in bepaalde tijd, komt het weer gewoon terug bij de provincie. Hoe wilt u dat in de markt gaan zetten?
Mevrouw Broen.
Ik ben niet degene die daar nu een antwoord op heeft hoe ik dat in de markt zou willen zetten. Wij vinden alleen dat de uitvoering niet bij de provincie zou moeten liggen. Dus daarom de vraag ook aan de gedeputeerde hoe die dat ziet.
Ja, dan nogmaals ter verduidelijking, voorzitter. Als provincie geef je een subsidie, ja of nee? En onder de voorwaarden...
Dat is geen subsidie, nee.
Of een lening. Hè? Je geeft gewoon een lening en dat komt je... En dan maak je afspraken mee met de ontvanger. En dat maakt het revolverend. Dan krijg je dat bedrag in bepaalde tijd gewoon weer terug. En ik vind dat een verantwoordelijkheid, met name ook voor de provincie.
Ik zie ook mevrouw Schotman. U wilt reageren op mevrouw Broen of meneer Jansen?
Mevrouw Broen.
Nou... Gaat u gang, mevrouw Schotman.
Ik zou graag even iets nader gespecificeerd of onderbouwd willen horen waarom u vindt dat de provincie dat niet zelf zou moeten uitvoeren. Want dat krijg ik niet helemaal scherp in uw betoog. Misschien omdat u nu toch nog in uw eerste termijn bent, zou ik dat meteen even mee kunnen nemen.
Mevrouw Broen, gaat u verder.
Nou ja, wij zijn van mening dat dat ook de kwaliteit, een goede kwaliteit zou moeten zijn. En wij vragen ons af of de provincie daarvoor geëquipeerd is. Dus dat is de achterliggende reden.
Dus het is meer een vraag van uw kant dan een stelling, begrijp ik nu. Zo verwoordt u het.
Het is eigenlijk beide, ja. Het is beide. We willen heel graag weten hoe de gedeputeerde daarover denkt en in welke richting het gaat. Dat zei ik ook in eerste instantie. Ja, kan niet.
Gaat u verder, mevrouw Broen. En ik verzoek de zaal wat stil te zijn, want het is qua akoestiek niet echt te ontvangen aan deze kant.
Wij hechten verder zeer aan de meetbare en simpele, dus met andere woorden niet-democratische uitvoering. Dus dat ze willen niet-bureaucratische uitvoering.
Democratische.
Dus, nou goed, dat kan de gedeputeerde dan in de beantwoording even meenemen. En naar aanleiding ook van de beantwoording van de vragen op de vragen van de SGP... een vraag van welke alternatieven heeft de gedeputeerde indien de EFRO-aanvraag niet wordt gehonoreerd. En als eventueel de middelen intussen flink geslonken zijn. Dan nog iets met betrekking tot de acquisitie. Een substantiële toename van de werkgelegenheid ziet de VVD vooral door het binnenhalen van nieuwe bedrijven. We hebben in Flevoland ruimte hiervoor. En het is ook meteen iets waarmee we ons dan kunnen onderscheiden ten opzichte van omliggende regio's. Een uniek selling point, tevens deel uitmakend van de gebiedspromotie, vinden we hierbij eigenlijk heel belangrijk. En natuurlijk kan de provincie dat niet alleen, dat snappen we ook. Dat zal in samenwerking met gemeenten moeten gebeuren. En wij zien dan ook graag op korte termijn een voorstel hieromtrent tegemoet. Dat kan wat ons betreft prima binnen de uitwerking van programma lijn 3, markt en cultuur. En het is daarbij de grote wens van de VVD dat de staten hierbij ook nauw betrokken worden. Dus,
U wordt wederom onderbroken door meneer Jansen.
Ja, met name van de belangstelling van uw statement. Zit u dan ook te denken aan een soort, conform in Gelderland hebben ze een soort van innovatiemakelaar. Hè? Zit u daar dan aan te denken? Of heeft u daar een ander idee voor?
Nee, het is een van de mogelijkheden. We willen heel graag meerdere mogelijkheden onderzoeken. Okay. Er geen pasklaar antwoord al op. Eenmanszaken. De VVD kan hier achter staan voor zover de vouchers verstrekt worden aan eenmansbedrijven met groeipotentie. Het gaat ons te ver om vouchers te verstrekken aan alle ZZP'ers of andere microbedrijven. dat ligt dan ook in lijn met de keuze voor de groei binnen het economisch programma. We willen dat graag scherper opgenomen zien in de nota. Dan iets over de evaluatie van het MKB-instrumentarium. MKB-doorstart bespreken we vandaag. TMI gaan we ook binnenkort doen. We hebben na 30 maart eigenlijk niet meer over alle andere regelingen gesproken. Dus wij zouden dat graag nog een keer binnenkort op de agenda zien om de effectiviteit daarvan te bespreken. Dan het groeihuis.
Mevrouw Bon, ik zie meneer De Boer van de SGP.
Wellicht ligt het aan mijn begrip, maar gaan we binnenkort TMI weer bespreken? Hoorde ik dat u dan net zeggen?
Nee, juist niet. Of? TMI MKB doorstart vandaag.
Oh dus. Ja, vanuit. Ja.
Maar alle andere regelingen, instrumentarium van MKB-instrumentarium, zouden we graag nog een keer op de agenda hebben om te bespreken.
Maar dat is toch een uitwerking, via de voorzitter, dat is toch een uitwerking van deze notitie dat dat instrumentarium weer tegen het licht moet houden?
Ja, het gaat om de evaluatie van de instrumenten.
Oh, dat oké. Okay. Ja, dank u wel.
Uw microfoon, mevrouw Bon.
We willen graag nog iets zeggen over het groeihuis. Dat vinden we vooralsnog redelijk vaag en risicovol. We hebben nog veel vragen, zoals hoe staan potentiële bedrijven hier tegenover? Als ze hier ook financiën in moeten participeren financieel. Hebben bedrijven hieraan behoefte? Zijn die voldoende gepeld? Is dat ook niet juist een constructie die je aan de markt zou moeten overlaten? Nou, daar hebben we in ieder geval nog veel vragen over. Misschien dat daar al iets meer duidelijkheid over gekregen kan worden vandaag. Ik snap dat het nog verder uitgewerkt moet worden, maar misschien kan er al iets over gezegd worden. En dan hebben we nog een punt over de Human Capital Agenda. Wij constateren eigenlijk dat er best wel behoorlijke tekorten zijn aan bekwame vakmensen in Flevoland. Schildersbedrijven, landbouwbedrijven, groenvoorzieningsbedrijven, nou zo zijn er meer. Die hebben er heel veel moeite mee om geschikte mensen te vinden. Moeten ze ook halen van elders? Kennen we een schildersbedrijf, ik meen dat het uit Sappermeer was, waar ze vandaan moesten komen. Nou, 4 uur op een dag rijden om hier naartoe te komen werken. Wij pleiten voor goede LBO en MBO opleidingen. Wij zeggen maar eigenlijk van, de VVD wil eigenlijk heel graag gewoon een Flevolandse ambachtsschool. Dat spreekt misschien tot de verbeelding. En hier wilde ik het even bij laten.
Ik zie meneer Van Ravenswaai, die wil nog een reactie geven, denk ik.
Nou, meer een opmerking omtrent dat laatste. Als ik terugkijk in de historie, er zijn toch een aantal VVD-ministers van onderwijs geweest die het totaal onderwijssysteem in die richting helemaal hebben afgebroken. En nu gaat u roepen om weer op te bouwen.
Ik ben blij dat ik aan deze kant van de tafel zit. Mevrouw Broen.
Dank u wel voor deze toelichting.
Dan gaan we verder. Meneer Van Ginkel, PVV.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik even zeggen dat de PVV hecht aan een goed economisch programma. En de basis hier ziet er goed uit. Wat ik nog niet gehoord heb van de andere sprekers tot nu toe is hoe ze denken over het delegeren van punt 1 en 2 aan de gedeputeerden. Daar wou ik wel een mening over horen. Ik weet niet of ik zo voor, of de PVV zo voor delegatie kan zijn in dit verhaal. Hoe worden de staten in de toekomst geïnformeerd over de voortgang van het economisch programma? Dat zou ik ook graag weten. En in welke frequentie? Dan denk ik dat er een rekenfout in zit. Misschien zie ik het verkeerd, maar dan wil ik het graag uitgelegd hebben. We geven in totaal 6 miljoen uit. En dan staat er in de Human Capital 1,5 miljoen uit de strop. Daar komt nog een keer bij 250.000 uit de strop voor monitoringsinstrumenten. En dan staat er een regel, vanuit de nieuwe reserve wordt direct 500.000 in de programmabegroting opgenomen voor de Human Capital. En verderop in het programma staat dat het uit de strop komt. Dan wou ik graag even weten hoe dat zit. Want dan zouden we niet 6,75 miljoen eruit halen, maar 6,25. Volgens mij zit daar een verschil tussen van 500.000 euro. Ik wou graag weten hoe dat zit. De kaders voor aanvragen van ondersteuning. Krijgen wij die kaders nog te zien of moeten we het doen met de magere kadertjes die hier in het stuk staan? Verder is over die ondergrens al genoeg gezegd, denk ik. Ik sluit me daar wel bij aan. Dat was het, voorzitter.
Ik dank u wel. Mevrouw Azarkan van de PvdA.
Dank u, voorzitter. Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de notitie van het economisch programma. Provincie kiest voor de groei en dat vinden wij een goed besluit, een goed voornemens ook. De notitie is een grote lijn, dus het economisch programma dat is een hoofdlijnen. En dan reageren wij ook in hoofdlijnen, of althans onze opmerkingen gaan ook over hoofdlijnen van de notitie. In eerste instantie hebben wij een opmerking rondom beoogde effect. Beoogde effect, bladzijde 2 van het statenvoorstel. In ons optiek is een effect zou kunnen zijn een sterke economie in Flevoland. Maar hier staat bijvoorbeeld heel specifiek, een van de effecten is groei van het MKB. Groei van het MKB kan in ons optiek ook een middel zijn en niet een doel op zich. Dus een effect op zich. Dus dat is beperkt in onze optiek. Even terug naar die beslispunten en dan ga ik inzoomen op beslispunt E, zeg maar het oormerken van ongeveer 4 miljoen voor een specifieke doelstelling. We weten niet of het echt verstandig is om zo specifiek een 4 miljoen te reserveren voor een hele specifieke doelstelling of programma. Daar hebben wij ons kanttekening over. Het andere beslispunt is ook weer delegeren. En dat is, we zijn niet vaak eens met de PVV, maar vandaag wel. Dat vinden wij ook een beetje carte blanche aan de, zeg maar vanuit de staten, aan GS. En dat willen wij eigenlijk niet. Of althans, ons voorkeur gaat er niet naar uit. Daarnaast vinden wij ook bij die onttrekking, als het gaat om die kaders, ook dat het een vage kader zijn. Niet een hele duidelijke en ook concrete kaders. Verder hebben we het ook over wat wij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld bij de Nieuwe Natuur zagen we een hele mooi proces, Nieuwe Natuur. Daar was het ook, de staat is meegenomen en ook terugkoppeling enzovoort. En wij zouden ook zo graag een proces zien rondom dit programma. Daar willen wij ook voor pleiten. Verder, de notitie, of althans het programma gaat vooral vanuit het bedrijfsleven. Dat is de invalshoek. Wij zouden ook graag willen dat er ook de werknemer erin terugkomt. En volgens mij vooral die werknemers met een lange afstand naar de arbeidsmarkt. En daar hebben wij een paar moties over genomen. En dat zou heel mooi zijn als er ook aandacht in komt, heel specifiek in de notitie. Dat zijn wat mij betreft tot zover onze punten op hoofdlijnen. Dank u, voorzitter.
Ik dank u wel. Meneer Korteweg van GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Ook wij zijn goed dat het nu voor ons ligt met een nadruk op dat bedrijven die goede mogelijkheden hebben zich kunnen ontwikkelen. Alleen wij, en dat heb ik ook in de vorige commissie, we missen gerichtheid. En dat is ook eigenlijk zoals het in uw eigen cup staat. Daarin staat dat er ingezet moet worden op circulaire economie. Dat staat hier helemaal niet in, dat het daarop gericht gaat worden. Er moet ook worden ingezet, dat staat in andere delen van uw cup, op energietransitie. Ook dat zou een deel kunnen zijn van de gerichtheid van het economische programma. Dat staat hier ook niet in. Dus, en wat er ook in uw cup staat, is dat er wij ontwikkelen instrumenten om het innovatief MKB te helpen innovaties te vertalen. Innovatie is eigenlijk helemaal niet zo van belang in dit stuk. Het gaat alleen om groei. Het maakt niet uit wat. Als het maar groei is, en of dat nou in kapitaal is of in werknemers, dat is niet aangegeven. Dus wij missen die duidelijke gerichtheid. Waar zijn wij eigenlijk op uit als provincie? We hebben al betrekkelijk weinig middelen. Als je de totale economie, wat kunnen wij eigenlijk doen? Dat is natuurlijk hier en daar, nou dan zal ik het een beetje bagatelliseren, spelden prikken.
Meneer Korteweg, ik zag eerst de heer Smetsers van D66. Ga u gang.
Ja, dank u wel. Ik vroeg me af of de heer Korteweg een proof of concept fonds, wat zeg maar nieuwe producten zorgt dat die naar de markt kunnen, of die dat niet innovatief genoeg vindt.
Dat kan, maar ik bedoel, dan wordt het alleen op dat voorbeeld gezegd, terwijl je innovatief natuurlijk veel breder is. Dat is een voorbeeld.
Nee, dat snap ik ook, maar je moet je middelen verdelen. En er gaat wel, als ik het zo even snel zie, 2 miljoen in. Dus ik vind dat het zeker wel over innovatie gaat. En over de manier waarop de arbeidsmarkt daarop aansluit. Ik denk dat u daar iets kort door de bocht gaat als u zegt dat er te weinig innovatie in terugkomt, als ik eerlijk ben.
Als uitgangspunt is het, kijk, in de uitwerking komt het wel weer terug, daar kom ik straks nog wel op, dat het uiteindelijk gaat het om de uitwerking van het programma zoals het hier zit. En dan kan er een hele hoop goeds uitkomen. Alleen in de hoofdlijn staat, is innovatie niet vooropgesteld. Het gaat alleen om groei. En dat kan door innovatie tot stand komen, maar dat hoeft niet. Dat kan ook op een andere manier.
Meneer Korteweg, ik zag ook nog de heer Van Ginkel van de PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat meneer Korteweg zich inmiddels al wat nader verklaard heeft. Maar ik proefde er een beetje uit dat hij het idee had dat innovatie niet tot groei kan leiden. En dat die twee dingen los van elkaar staan. Volgens mij is dat volledig met elkaar verbonden.
Uiteraard. En daarom hadden wij dus meer nadruk in het economisch programma op innovatie gewild. Naast het feit dat je het doet bij levensvatbare bedrijven, en dan kom je dus ook op die 10 werknemers. Dat lijkt ons een grens. Je moet daar kijken, het plan, is het business case, is die van belang? Leidt die tot het doel wat je wil bereiken? En dan kun je daar je steun aan verlenen. En dat lijkt ons de juiste criterium. En het verbaast ons dus dat in die zin het eigen college uitvoeringsprogramma dus niet geheel gevolgd is.
Meneer Korteweg, ik zie een reactie van mevrouw Schotman,
ja,
CDA.
Misschien een beetje een slow motion reactie, we moeten even laten bezinken. U geeft aan van dat u liever meer het accent had willen zien op de innovatiekant in relatie tot dit economisch programma. Begrijp ik het zo goed? Terwijl u dat ook dus eigenlijk aangeeft groei door middel van innovatie. Vindt u dat niet wat te beperkend? Kijk, we zien zo meteen de ontwikkeling van luchthaven Lelystad. Ja, een vliegtuig is niet heel innovatief, maar... Het vliegt nog. Het is toch nog steeds die wet van Archimedes of zo, of die andere. Dat is die andere. Ja. Goed, ik ben duidelijk geen beta. Dan mag. Maar het zou een beetje, ja, in mijn zin wat te beperkend zijn. Hoe kijkt u daar nou? Kunt u, ja.
Ik heb ook al aangegeven, we hebben maar hele beperkte middelen om invloed uit te oefenen op onze economie. Dus laten we die dan op die kant uitzetten die op de langere termijn het meest veelbelovend zijn. En dan kom je toch eerder bij innovatieve bedrijven dan bij degene die de traditionele lijnen voortzetten. Dan kom ik op de rol van de OMFL. Een aantal taken die in het stuk staan, die zou je bij de, zoals de VVD die wil ze beleggen bij de markt, maar je zou ze ook kunnen beleggen bij de OMFL. Nou stond in het CUP, we passen op basis van de vastgestelde economische visie, het takenpad en de governance van de OMFL, zodat ze uitvoering kan geven aan het uitvoeringsprogramma. Het had toch wel makkelijk geweest als ook in dit stuk al daar enige hinten hadden gestaan welke kant het college opdenkt om datgene wat ze van plan is te gaan doen, bijvoorbeeld daar te beleggen. Ik bedoel, het wordt nu voor een deel belegd bij de afdeling economie en je kunt je afvragen of het juist in een ambtelijke afdeling moet liggen of dat het niet iets naast de provincie, maar wel met invloed van de provincie gelegd zou moeten worden. Dan kom ik ook op het punt een leven lang leren. Dat werd ook al aangehaald. Dat is nog niet zo eenvoudig om dat door als provincie veel invloed op uit te oefenen. We hebben ook kunnen lezen dat mensen die, en wat iets toeneemt, flexwerkers en ZZP'ers er juist niet aan toekomen en ook niet interessant is voor bedrijven om ze daar in te betrekken. Dus daar ligt een ontzettende uitdaging. En de heer Jansen wees al op ons bezoek aan Oslo en de ARE Schummer School. Daar hebben wij ook interessante ideeën op gedaan om het al op de scholen te beginnen met ondernemerskwaliteiten te ontwikkelen. En als onder een leven lang leren wordt verstaan dat dat ook begint bij de scholen, dan zou bijvoorbeeld de ideeën die wij daar hebben opgedaan, en er zijn ook ontwikkelingen in Flevoland in die richting, die zouden daar dan bij betrokken kunnen worden. Als er onder wordt verstaan het onder leven lang leren, dat zetten we in na de schoolperiode, dan zou het er buiten vallen. Dus daar zou ik wel graag een reactie op willen van het college. Dank u, voorzitter.
Ik dank u ook. Meneer Post van de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst complimenten voor de wijze waarop het programma te stand gekomen is. Alle sessies waarin we geïnformeerd zijn per programmalijn, die waren zeer verhelderend. En zien we het totaal van dit alles dan ook terugkomen in het nieuwe economische programma. Zoals we weten, dan wijzigt de rol van de banken drastisch in onze samenleving. Het is dan ook goed om te zien dat het nieuwe programma kansen biedt voor andere soorten van financiering en support. Ook wordt er door dit programma tijdig ingesprongen in de huidige ontwikkelingen die er nu plaatsvinden. Wel zijn we benieuwd hoe Groeihuis er in de praktijk uit zal komen te zien. En wat de ChristenUnie betreft, dan kan dit een fysieke omgeving zijn waar de partijen elkaar weten te vinden. En graag horen we de mening van de gedeputeerden deze. Volgende punt is eigenlijk, wij waarderen de houding van de regio Zwolle om tot een goede samenwerking te komen. We denken dan ook dat het voor onze provincie van grote meerwaarde zal zijn. Immers, we hebben als beide provincies economische en vooral de maritieme sector hoog op de agenda. We hebben veel gemeen met elkaar. In de antwoordnota lijkt het alsof er enige terughoudendheid is met de suggesties die de regio Zwolle maakt. Klopt deze constatering of kunnen wij van het college aannemen dat ze voortvarend aan werk gaat om tot een nauwere samenwerking met de regio Zwolle te komen? Dat was wat ons betreft de vraag in eerste termijn.
Ik dank u wel. De heer De Boer van de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het even opgeteld. Het gaat om meer dan 21 miljoen als we de Europese gelden bij elkaar ook meetellen. Dus dat is een belangrijk besluit wat we hier vanavond nemen. En als we dan kijken naar hoe we hier toe komen en het economisch programma, dan past daar wel het woord verfrissend bij. De heldere programmalijnen, de vier programmalijnen, we herkennen ons in de acties. Het is wat dat betreft ruime complimenten. Ruime extra inzet bovenop het coalitieakkoord. Past ook bij de reserveomvang van deze provincie, investeren. Er zit een goede balans in dit economisch programma tussen stevig onderbouwde maatregelen. Dus dan heb ik over het Proof of Concept Fonds. En aan de andere kant innovatief onderzoeken, het groeihuis, de groei versnellen. We worden nog, aan de andere kant heb ik begrepen dat er parallel is doorgewerkt aan de EFRO-aanvraag, zodat die snel de deur uit kan. Ook daar zijn we heel blij mee. Ik heb een paar highlights en nog één wezenlijk punt. En die highlights die zijn met name bedoeld voor de uitwerking van het economisch programma. De eerste is vanuit het rekenkamerrapport op de TMI-regelingen van ondernemers hoor ik dat er best wel een administratieve lastendruk was. Dus mijn oproep is om in dat Proof of Concept Fonds binnen de Europese regels die administratieve lastendruk zoveel mogelijk te beperken. Dan merkte de Partij voor de Dieren al op dat het agro- en foodsector terugkwam in de antwoordnota. We kiezen nu bewust natuurlijk in het economisch programma voor generiek instrumentarium. Daar staan we ook volledig achter. Maar het is denk ik wel goed om in de uitwerking te toetsen of dat ook geschikt is voor zo'n belangrijke sector voor Flevoland. Dus dat het generiek instrumentarium geschikt is ook voor die sector. Dan hoorde ik de heer Post van de ChristenUnie net de regio Zwolle noemen. Uit die antwoord, of die reactie, die bleek ook echt de wens tot samenwerking. De gedeputeerde noemde dat ook bij de introductie. Wat ons betreft, pak die handschoen op. Er mag wel wat meer extra, of wat extra ambitie in zitten in die samenwerkingsrelatie. Dan over de Human Capital Agenda. Daar wordt opgemerkt dat de provincie zelf initiatiefnemer wordt van de talentenpool. Naar ons weten zijn er ook private initiatieven op dit terrein. Dus de oproep vindt het wiel niet zelf uit. Dan wordt de naam, de begrotingsdoel wat in onze meerjarenbegroting zit, wordt gewijzigd. En dan valt het onderwerp circulaire economie weg. Nou, het onderwerp circulaire economie hoort niet tot de portefeuille van deze gedeputeerde, maar het collegiaal bestuur wellicht kan er daarop ingaan. We hebben er ook aandacht voor gevraagd om dat te agenderen in de commissie in een beeldvormende ronde. Dat het wezenlijke punt, dat is ook al opgenoemd door de Partij voor de Arbeid en de PVV, dat is de delegatie. Beslispunt 3, subject, die delegeert de bestemmingsreserve. Het is de reserve economisch programma. We begrijpen dat, we kunnen er op zich achter staan vanuit het oogpunt van slagkracht, voortvarendheid. We moeten niet altijd terug willen naar, denk ik, naar PS. We moeten dit college ook vertrouwen geven. Maar dan willen we wel balans in dat stuk. Als ik kijk naar de doelen, hoe die zijn geformuleerd, dan zijn de meeste doelen niet meetbaar. Ik zie niet terug hoe PS wordt betrokken. Het monitoringsinstrument wordt natuurlijk beschreven. Maar ik zie niet terug hoe PS wordt betrokken. Op dat punt zou ik wel een concrete toezegging willen, voordat we over kunnen gaan tot die delegatie van die bestemmingsreserve. Bedankt.
Ik dank u wel. Ik kijk even naar D66. De heer Smetsers neemt het woord.
Dank u wel, voorzitter. Er is natuurlijk al veel gezegd. Ik wou beginnen met complimenten eigenlijk voor de weg naar het stuk toe. Wat we voor de zomervakantie hebben gedaan, vond ik een erg prettige manier van werken. We hebben allemaal gelegenheid gehad om uitgebreid onze inbreng te leveren. En dat leidt er ook toe, in ieder geval voor ons, dat we een soort van herkenning in het stuk terugzien van de dingen die we hebben aangegeven en die we belangrijk vonden als commissie. Dus complimenten voor het voortraject. We hebben het tijdens een vorige behandeling al een keer gehad over die 10 werkzame personen, die 10 medewerkers, die grens. Nou, er staat nu inderdaad ongeveer voor, dus we hebben in ieder geval iets voor elkaar gekregen. Ongeveer maakt het in ieder geval vaag. Dus dat hebben we al, dat is gelukt. Ik zou daar eerlijk gezegd zelf kansrijk als kader neerzetten. En of dat er 10 zijn of 6 maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar de argumentatie hebben we vorige keer al uitgewisseld, dat het gaat over de stabiele basis die zo'n bedrijf heeft. En ook daar was zeker wat voor te zeggen. Dus die discussie hoeft wat mij betreft niet overnieuw. Maar goed, u heeft toch de vragen weer gekregen. Dus u mag dat allemaal nog een keer gaan doen. Daar wens ik u heel veel plezier mee uiteraard. Voor de rest, onszelf ook inderdaad. Voor de rest staat wij ons wel aan bij meneer de Boer, met name die delegatie op zich zijn we daar wel voorstander van. Maar wij waren inderdaad ook wel benieuwd naar hoe wij dan terugzien wat er onttrokken is en waarom met name. Die argumentatie is dan wel belangrijk, omdat die kaders hoewel niet meetbaar, volgens mij wel beargumenteerbaar zijn. En ik denk dat voldoende zou moeten zijn. Maar ik ben wel benieuwd hoe wij dat terug gaan zien. Dat zijn wat ons betreft voor in de eerste termijn even de vragen, voorzitter. Dank u wel.
Ik dank u ook. Mevrouw Schotman, aan u het woord.
Ja, dank u wel. Als hekken sluiten in de eerste ronde. Dus dat zijn natuurlijk...
Ja. Ja, je bent al zo vaak aan de beurt geweest. Daarom.
Nee hoor, het is ook geen klacht van mijn kant hoor, helemaal. Integendeel. Integendeel. Daarmee een brug slaan dat er al heel veel waardevolle dingen gezegd zijn. Dus die zal ik zeker mijn tijd niet gaan herhalen. Wel natuurlijk de complimenten die ik ook graag wil toekennen aan de stellers. En ook zeker naar het proces wat doorlopen is. Heel prettig om op deze manier dat mee te mogen maken en inbreng te kunnen leveren. CDA heeft inderdaad ook heel positief dit economisch programma in ontvangst genomen en bekeken. De verandering van kijken van de klassieke sectorenbeleid naar de ondernemer centraal, de onderneming, het ondernemerschap centraal stellen dwars door sectoren heen. Dat vinden wij een zeer waardevol uitgangspunt in principe. En het werpt op die manier ook een heel interessant licht op eigenlijk wat belangrijk is voor bedrijven om te kunnen groeien. Wat hebben ze nou nodig? En dan de metafoor met het ecosysteem geeft daar toch wel een heel aardige inkijk in. En ook een doorkijk van wat niet alleen een overheid, maar ook bedrijven en onderwijsinstellingen daarin kunnen gaan bijdragen. Het ecosysteem op zichzelf, als ik dat eens even in het Flevolandse hou, denk ik van ja, dat is ook nog een ecosysteem wat nog heel jong is. Flevoland is jong, dus daarmee ook zitten we nog aan de voorkant van de groeikurve, als je het even in populatietermen en in ecosystemen-termen wil duiden. Dus echt een pioniers-systeem. Nou, dat betekent dus ook dat met deze richting die wij in willen kijken, dat je ook dat we nog niet kunnen leunen op een heel uitgetekend en zwaar doorontwikkeld samenwerking met private partijen, onderwijsinstellingen. Dat zijn natuurlijk dingen die ook nog moeten gaan groeien. En dat vind ik ook wel het interessante aan deze ontwikkeling die we nu met elkaar willen gaan inzetten. Hoe kunnen we daar vanuit de provincie ook in gaan vormgeven? En daar zie ik ook inderdaad echt wel een rol voor de provincie weggelegd. Dat kader zijn we ook heel benieuwd inderdaad hoe dat tot uiting komt in het groeihuis. Dat is bij uitstek denk ik ook een plek waar ook inderdaad andere partijen een vinger op kunnen gaan steken. Van hé, maar hier wil ik wat gaan betekenen. Dan hoor ik andere partijen ook wel op een aantal punten naar vragen van hoe gaan we dit nou in de praktijk brengen. Hoe gaat moet de provincie dat nu allemaal gaan doen? Of wat de VVD aangeeft van nou... Kunnen we die beter overlaten aan anderen? Nou, ik denk dat zo'n groeihuisconstructie daar ook heel goed daar een betekenis aan gegeven. Dat je ook juist met andere partijen daar de economie, de groei van de economie in Flevoland gaat vormgeven. Waarin dus onderwijs, kapitaal bij elkaar gaat komen.
Mevrouw Schotman, u wordt onderbroken door mevrouw Broen van de VVD.
Heeft u daar misschien zelf concrete ideeën over? Hoe dat zou kunnen.
Waarover?
Wat u zegt van nou ja, het lijkt me allemaal dat het goed is dat we dat gaan doen. Maar heeft u enig idee zelf hoe u daar uitvoering aan zou willen geven?
Zou u misschien iets specifieker hebben? Waar heeft u het precies over?
Nou, over dat laatste wat u zei. U gaf aan dat u dat een goed idee vond, dat groeihuis. En dat iets kan toevoegen. En... Ik had het idee dat u daar zelf een bepaald beeld bij had, maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen.
Nee, nou heb ik hem helder, dank u wel. Hoe je dat exact gaat inkleden, dat zou ik ook juist bij uitstek niet willen uitroepen. Laat dat vooral ook uit de verdere samenwerking met partijen. En partijen heb ik echt wel expliciet bedrijven of samenwerkingsvorm van bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden, gemeenten. De ondernemingen zelf natuurlijk, die daar in willen participeren of daar gebruik van willen maken. En dat is natuurlijk ook even wat ik misschien wel heel flauw, die verwijzing dat we ook nog een jong ecosysteem hebben als Flevoland zelf. Dat zijn dingen die we eigenlijk nu nog helemaal niet weten. Die moeten we gaan ervaren, gaan onderzoeken, maar ook heel duidelijk vinger aan de pols voor moeten gaan houden. Want er gaat natuurlijk inderdaad de heer De Boer heeft uitgerekend, al met al, als het helemaal goed uitkomt, 21 miljoen mee gemoeid. Dus dat is niet iets wat je zomaar nu loslaat en zegt van, nou fantastisch, nou alles boven de 10 werknemers, zet hem op. Dat volgens mij is ook helemaal niet, zo proef ik dat ook helemaal niet uit ons economisch programma. Maar het is denk ik aan alle kanten, zeggen we, joh, we gaan voor deze hoofdrichting. Hier denken wij van, kunnen we dwars door alle sectoren heen, kunnen wij die boost voor Flevoland op economisch gebied en stimuleren. Maar het is nog echt wel een weg van uitwerken, ontdekken, beleven, maar ook uitdagen en stimuleren. En dat zien wij ook inderdaad in de toekomst graag terug. En willen ook graag natuurlijk vanuit de Staten, ook zeker als CDA, heel actief bij betrokken worden. Dus dat ook in aansluiting wat andere partijen. Dan heb ik nog even twee punten tot slot, voorzitter. Ik was even benieuwd hoe, als je kijkt, nou ik blijf toch even heel zuiver in die ecosystemen hangen, want dat boeit me mateloos. Er wordt ook een link gelegd met de abiotische elementen, dus de niet levende. Dan hebben we het bijvoorbeeld over infrastructuur, de havens, luchthaven. Ik was even benieuwd hoe die wisselwerking wordt gezien, omdat dat juist vaak ook een diversiteit in economische ontwikkeling kan bieden. En met deze economisch programma kiezen we voor een heel generiek instrumentarium. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, en dat geven andere partijen ook al een beetje aan, dat je je sectoren daarmee compleet overbodig verklaart of niet meer interessant vindt. Dus ik was even benieuwd hoe die wisselwerking, of daar ideeën over bestaan, of hoe je die toch op een of andere manier bij elkaar kunt gaan betrekken. Dat was mijn bijdrage. Dank u wel.
Ik dank u wel. Nou, u heeft allen ruim de tijd genomen in de eerste termijn. De gedeputeerde heeft ook driftig zitten meeschuiven. Ja, u kunt wel op uw klokje kijken, maar... Het is wel zo. Ik zou de gedeputeerde willen verzoeken met de beantwoording van de gestelde vragen. Dan gaat de voorzitter even koffie drinken.
Ja, het is weer een hele barrage aan vragen die we moeten gaan verwerken. Maar er zit wel een aantal centrale elementen die door meerdere, dan wel niet alle partijen terecht ook genoemd zijn. Laat ik om... te beginnen ook dank uitspreken voor de wijze waarop u uw waardering uitspreekt voor het doorlopen proces, ook samen met het ambtelijk apparaat. Ik heb dat zelf ook heel plezierig en constructief gevonden. Dank daarvoor. Een springend punt is wat door eigenlijk alle partijen wel naar voren wordt gebracht en waar we in voorgaande gesprekken met elkaar het ook wel over hebben gehad. De heer Smetsers wijst daar terecht op. Dat is natuurlijk die segmentering naar bedrijfsgrootte. Wat is nou een stabiele basis om het ondersteuningsinstrumentarium op in te zetten? En het onderscheid tussen de start-ups versus de scale-ups. En ik heb ook al eerder, meneer Smetsers, inderdaad gezegd, wij willen ons uitdrukkelijk richten op die thema's ondernemerschap en groei. Omdat we uiteindelijk denken dat groei een heel veel welvaartseffecten met zich meebrengt die we eigenlijk allemaal willen bereiken. Hè, van werkgelegenheid tot en met duurzaamheid, maar het begint met groei. En waar vind je nou die stabiele, duurzame groei? Dat is toch in het segment van het bedrijfsleven wat zich bewezen heeft. Het zittende, stabiele bedrijfsleven. Daar is eigenlijk academisch onderzoek voldoende, daar hebben we ons ook op gebaseerd, wat dat ook onderschrijft. Hè. Dus ik denk dat dat als uitgangspunt, om dat met elkaar te onderschrijven, dat dat gewoon goed en verstandig is. Dat wil niet zeggen, en we hebben daar natuurlijk statistisch naar gekeken, en dan kom je inderdaad op die scheidslijnen van die 10 en dit en dat, en waar u nou al dan niet in meer of mindere mate over struikelt. Ik heb eerder ook al wat relativerende woorden daarover gesproken. Ik heb het even scherp willen stellen, omdat we die omslag naar die groeigeoriënteerdheid willen maken, naar die scale-up fase. Tegelijkertijd, en dat ik denk ik dat mevrouw Broens ook... dit ligt aan de voorzitter. Ja. Ook terecht op wijst, de structuur van het Flevolandse MKB... Dat huisvest ook heel veel bedrijven die wellicht stabiel, groeiend en met potentie, die veel potentie hebben, maar die daar onder die grote klasse zitten. Nou, dat heb ik eerder ook al toegezegd. Natuurlijk, als wij bedrijven aan de poort krijgen in ons
door mevrouw Schotman zo mooi genoemde ecosysteem. Als wij die binnen ons ecosysteem krijgen en die vragen onze ondersteuning, die vragen, die doen een beroep op het instrumentarium, dan gaan we natuurlijk primair kijken van wat is je track record, wat is je groeiambitie, zit daar een bewezen ondernemer, hè, zoals het in het stuk ook ergens stond, de vent en de tent gaan we beoordelen, het groeipotentieel, de ambitie en hoe heb jij de afgelopen jaren gepresteerd. Nou, ik denk dat dat een uitgangspunt is wat gewoon overeind staat. Waarbij, als je er statistisch naar kijkt, ja, dan kom je bij die grote klasse terecht. Maar ik heb ook al eerder gezegd, ja, we gaan daar natuurlijk naar kijken met die uitgangspunten in het achterhoofd. Ik denk dat meerdere partijen daar hun opmerkingen over geplaatst hebben. En ik zeg ook toe dat we in de uitvoering op die manier er ook naar zullen kijken. Maar het blijft overeind dat we er beleidsmatig natuurlijk wel even gewoon heel duidelijk over moeten zijn.
Meneer Joodsen, 50 plus.
Ja, voorzitter. Nu zegt de gedeputeerde het weer. En dan kom je eigenlijk in de richting zoals meneer Smetsers dat zei. Je kunt het goed beargumenteren. Maar het is niet smart geformuleerd. Zoals meneer De Boer eigenlijk heeft gezegd. Als een ondernemer, die kijkt eerst naar de uitgangspunten, het beleid van de provincie. En er staat gewoon nu bikkelhard 10 werknemers of meer. Dus voordat je een verzoek doet, kijk je eerst naar de richtlijnen van de provincie. En dan kunt u wel zeggen, we gaan er flexibel mee om. Maar benoem die flexibiliteit dan in het beleid. Dat is ook de vraag die ik u gesteld heb.
Ik heb ook eerder gezegd dat er ook een groot aantal instrumenten, ik heb eerder ook genoemd de vouchersregelingen, die natuurlijk voor kleinschaliger bedrijven ook gewoon heel makkelijk toegankelijk zijn. Als het gaat over het Proof of Concept Fonds, wat echt gericht is op innovatiefinanciering, dan zal het wel degelijk zo zijn dat daar ook naar gekeken worden in de termen zoals ik die net benoemd heb. Dus daar kan geen enkel misverstand over zijn. Maar tegelijkertijd, ik ben het met u eens, in de uitwerking, daar zullen wij ook, want daar moeten wij ook gewoon bestuursrechtelijk gewoon volledig helder over zijn. Besluiten kunnen straks ook openstaan voor bezwaar en beroep. Dat is deels ook nog een uitwerkingsvraag. Dat ben ik met u eens. Maar neemt u van mij aan dat wij ook in het kader van de huidige, vaak afgesloten regelingen, voldoende ervaringen hebben opgedaan om daar met de voldoende mate van rechtszekerheid mee om te gaan. Dat...
Meneer Jansen, gaat u gaan.
U zegt eigenlijk ook wat wij allen, denk ik, bedoelen. Waarom neemt u dat dan niet in een beslispunt op? Dan maakt het delegatiebesluit waar u om vraagt voor ons ook makkelijker. Want dan is het gewoon smart geformuleerd. En dan is het voor ons ook, althans voor mijn fractie, is het dan makkelijker om dat geld ook aan u te delegeren. Want dan weten we gewoon binnen deze kaders worden de aanvragen wel of niet gehonoreerd.
Kijk, voor een deel van de aanvraag, laat ik het heel concreet maken. Voor bijvoorbeeld het Proof of Concept Fonds zijn wij ook gewoon gebonden aan de Europese verordeningen en de vereisten die samengaan met het EFRO-programma. Dus dat is al een heel groot, zeg maar, een hele grote zeef voor zo'n fonds. Als het gaat over, ik werd daar net nog even terecht op gehanteerd, ook op gewezen naar aanleiding van de vorige bespreking, hebben we natuurlijk niet voor niets opgenomen op pagina 6 de ruime definitie die wij hanteren als het gaat over scale-up. Dat staat gewoon letterlijk nu in het stuk naar aanleiding van de dialoog die wij met elkaar in de voorgaande fase hebben gehad. Dus ik hoop dat u er dan ook van uitgaat dat ik dat ook waar maak.
Voorzitter, waarom neemt u dat niet op in een beslispunt?
Sorry, maar we kunnen toch niet het hele voorstel als in beslispunten opdelen en dat dan op de agenda zetten? Als u iets wil amenderen, kan dat ook prima in dat stuk wat erachter ligt. Anders krijgen we een statenvoorstel van nog een keer. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe lang het economisch
is. Maar... Ik had nu al enige aarzeling om in deze vorm, want u vond het goed amendeerbaar, maar het is natuurlijk toch het is natuurlijk toch een hele transparante wijze waarop het financiële jasje rondom dit programma in elkaar zit. Ik vond het nogal ver gaan om op zeg maar uitvoeringsniveau, op regelingenniveau, u daar ook in beslispunten bij te betrekken. Ik vind dat eerlijk gezegd, maar u mag als commissie daar anders over denken, ik vind dat eerlijk gezegd te ver gaan.
Meneer Van Ginkel.
Voorzitter, volgens mij vragen wij met z'n allen, haal die ondergrens eruit.
Nee, dat vraagt u niet. Ik proef heel duidelijk instemming met het feit dat wij gaan voor bedrijven met groeipotentie, ambitie en scale-ups. Dat is het uitgangspunt. En er staat nu gewoon in het stuk, doorgaans zijn dit bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen. Mensen, dat is gewoon statistiek. Dat is gewoon, ik bedoel, dat hebben wij gewoon opgehaald. Hè? Ik bedoel, daarin valt er. Verder staat er nog, en dat is echt, naar aanleiding van het vorige gesprek wat ik met u heb gehad, de provincie, ik herhaal het nogmaals, de provincie hanteert een ruime definitie van het begrip scale-up, waarbij het voornaamste criterium enzovoort, enzovoort, enzovoort is. En dus volgens mij ben ik echt in royale mate aan die vraag bij u tegemoet komen, zonder dat ik afbreuk wil doen aan het feit dat we ons wel willen richten op bedrijven die ook echt groei tot stand brengen. Dus dat is een beetje het dilemma. Dus enerzijds wil je die groep nou echt kwantitatief helemaal vastnagelen. Ik denk niet dat dat verstandig is, dat hebben we ook uit het stuk gehaald. Anderzijds wil je natuurlijk wel beleidsmatig een kader hebben om het straks in een regeling te effectueren. Nou, dat gaan we doen.
Mevrouw Azenkamp. Gaat u gaan.
Dank u, voorzitter. Even voor mijn duidelijkheid. Want u zegt dat die ondergrens is 10. Maar tegelijk zegt u ook dat is ook eigenlijk er geen ondergrens is. Bijvoorbeeld iemand met 9 medewerkers in die heeft groeipotentie. Die kan haar meedoen. Ja. Ik denk, ja, waarom halen we gewoon die 10 eruit? En dan ga je verwijzen naar voorschriften, Europese, internationaal enzovoort. En dan voldoet u ook aan de regels. Waarom per se 10? Want dat suggereert dat iemand onder 10, die minder dan 10 medewerkers, die doet gewoon helemaal mee. Zo lees ik het.
Ja, ik kan mezelf blijven herhalen, voorzitter. Wij hebben natuurlijk uitvoerig onderzoek gedaan naar zeg maar, de structuur van het Flevolandse bedrijfsleven. Wie groeit niet? Nou, die groeipotentie zit in dit cohort van het bedrijfsleven. En ik heb ook, en hou ik erover op, ook bedrijven met 5 FTE die een uitdrukkelijk groeiplan hebben, een bewezen track record en een goede potentie, die kunnen in aanmerking komen voor. Ja, dat roept nou heel veel.
Misschien als u toch even stil is, dan kan ik misschien even wat zeggen. Als u mij toestaat.
Ja, ik zou er best toe willen staan, maar
ik krijg ambtelijk een suggestie die misschien de angel uit de discussie haalt. Als we nou even kijken naar beslispunt 3J, dan staat daar de onttrekkingen moeten daarnaast voldoen aan de volgende kaders. MKB met een stabiele basis en potentie en ambitie om te groeien. Ofwel bedrijven die de start-up fase voorbij zijn en ongeveer 10 werkzame personen hebben. Laten we dat schrappen. Die laatste zin. Ja, precies. Dat zo, en dat leidt blijkbaar tot u tot heel veel. Dus,
kan de commissie, ik ga gelijk een hamerslag doen. De commissie kan zich daar aan vinden. Bij deze vastgesteld, ik dank u wel. Volgende onderwerp, dank u wel.
Zonder dat we daarbij afbreuk doen aan het uitgangspunt dat we voor groei gaan.
Meneer Korteweg.
Er is nu dus een toezegging die wordt verwerkt in de beslispunten. Nou was daarvoor ook een toezegging gedaan. Nou zou ik willen weten wat nu is opgeschreven als toezegging, of dat die misschien vervallen is met de nadere toezegging die we daarna hebben gekregen.
De eerste toezegging heb ik nog niet gehoord, want de gedeputeerde heeft nog geen enkele keer het woord toezegging gedaan.
De gedeputeerde heeft gezegd, ik zeg u toe, dat was voordat hij nog eens een heel, en dat, ik weet niet of er iets is opgeschreven door de commissie Griffier.
Nee.
Maar er is wel iets gezegd, we kunnen het straks terugluisteren op het bandje als het moet.
Nee.
Voorzitter, misschien omwille van de. Ja.
Ik verzoek de gedeputeerde om gewoon door te gaan.
Voorzitter, dank u wel.
Voorzitter, ik heb toch nog even behoefte aan wat er nu precies geschrapt wordt.
Ja. 3J, de laatste zin.
3J, in de eerste zin, even kijken, in het midden, in de tweede alinea. Daar staan waar de onttrekkingen aan moeten voldoen. He, daar staat daarnaast voldoen aan de volgende kaders. MKB met een stabiele basis en de potentie en de ambitie om te groeien, punt. En dan schrappen we ofwel bedrijven die de start-up fase voorbij zijn en ongeveer 10 werkzame personen hebben. Precies. Dus dat leidt tot heel veel discussie. En volgens mij zijn we het in essentie met elkaar eens. Dus laten we dat zo doen. Dank u wel. Voorzitter,
daar hebben ook meerdere partijen, daar wil ik toch even aandacht aan schenken, het belang en ook de inzet van dat Proof of Concept Fonds. Wij hadden in het verleden inderdaad een beleid gericht op echt eigenlijk innovatie en clustervorming in een aantal sectoren, omdat dat ook heel mooi aansluit bij het Europese en het landelijke topsectorenbeleid. En wij hadden ook domweg door middel van ombuigingen en herstructureringen te maken met een verkleinde economiebegroting. En we hebben die begroting inderdaad helemaal toen gestructureerd langs de lijnen, meneer Korteweg, van het begrip innovatie. We hebben nu, en dat is echt gewoon, denk ik, de winst van deze periode, de kans te baat genomen, omdat ik ook heel vaak in deze commissie met u de discussie heb gehad over, ja, moet het nou wel bij die topsectoren blijven en zitten daar nou wel echt de Flevolandse pareltjes met daar, de SP heb ik daar ook meerdere malen discussies over gevoerd. We hebben nu echt de kans gegrepen om een echt op Flevoland toegesneden economisch beleid te maken, gericht op het MKB, toegankelijk en sectoroverstijgend generiek. Ik denk dat dat hele belangrijke uitgangspunten zijn. En als je dan kijkt naar het Proof of Concept Fonds, dan denk ik dat we daarmee langjarig, bijna revolverend, een groot deel van de Europese EFRO-middelen voor Flevoland langjarig aan ons kunnen binden. Ook, en dat is door de VVD ook terecht genoemd, op een meer laagdrempelige wijze, voor dat MKB zonder onnodige administratieve lasten. Administratieve lasten, bureaucratie zullen bij de inzet van Europese middelen, ik kan het niet anders, ik zal het maar gewoon zeggen, altijd aanwezig zijn. U weet hoe weerbarstig die afrekeningen zijn en hoe intensief de controlepraktijk. Dat is één kant. De andere kant denk ik ook dat als wij dit nu vanuit een eigen beheerd fonds rechtstreeks met het Flevolandse MKB gewoon kunnen gaan inrichten, dat aanzienlijk laagdrempeliger en dat we dat ook smarter kunnen gaan doen. Ik ben me ervan bewust dat we een behoorlijke sprong vooruit maken met die door, ik weet niet wie het was, die 2x2 miljoen inzet, maar die 4 miljoen additionele inzet leidt er wel toe dat we met elkaar een behoorlijke greep in die Europese middelen kunnen doen vanuit die cofinancieringsinzet en het gebruik van die middelen als cofinanciering. Dus ik vind dat zelf, waarbij we dan ook nog met die eigen middelen de inzet echt generiek kunnen maken. U weet, Europese middelen zijn toch wel wat aan restricties en sectoren gebonden. Als we nu deze eigen middelen daarnaast zetten, kunnen we A, dat inzetten als cofinanciering voor de aanvraag zelf, maar B, ook bij de besteding wat langs die Europese eisen heen gaan en het generiek besteedbaar maken. Dus bedrijven die niet binnen die door Europa gedefinieerde sectoren vallen, kunnen we dan bedienen met eigen geld. Dus dat is volgens mij twee keer winst. VVD heeft terecht opgemerkt, gaan we dat zelf doen? Nee, wij gaan niet hier in huis dat fonds beheren. Wij hebben natuurlijk wel gekeken hoe zou je dat ook aan een marktpartij kunnen overlaten. Dan moet je een Europese aanbesteding gaan volgen. Dat gaat zeker een jaar duren. Ik zal u niet, ik moet u teleurstellen. Tegelijkertijd is het ook heel onzeker wat voor partijen zich dan bij jou gaan melden. Dat kunnen ook allerlei Ierse fondsbeheerders zijn of Zuid-Duitse. Ik bedoel, daar kom je in een heel ander speelveld. Dus daar is een afweging gemaakt. En ik denk dat wij, daar moeten, kijk, ik heb nog geen fiat van u, dus ik kan ook nog geen afspraken maken. Maar als ik van u dit mandaat ophaal, dan denk ik dat wij gesprekken gaan voeren met onze eigen MKB Technofondsen, die een langjarige ervaring hebben in het beheer van fondsen en ook het uitzetten van fondsen, om te kijken of zij dat kunnen gaan beheren, zodat we het wel op afstand zetten en ook bij een bewezen fondsbeheerder, zonder dat we in hele ingewikkelde constructies komen ten aanzien van Europese aanbestedingen. Waarbij je toch ook je governance en je opdrachtgeverschap heel anders moet gaan inrichten dan dat je dat via je eigen vertrouwde en bewezen fondsen moet gaan doen. Dus dat is de richting, als dat voor u voldoende is op dit punt waarin wij nu denken. En ik denk ook dat dat een hele mooie aanvulling is bij het netwerk en ook weer het ecosysteem van de fondsen zoals ze nu in Flevoland functioneren. Meerdere partijen hebben ook iets gezegd over, en dat breng ik dan maar even in verband met de meetbare doelen en de delegatie. Dat is terecht. U weet, in het verleden hadden wij eigenlijk, als wij de Flevolandse economie in kaart wilden brengen, konden wij op maar een zeer beperkt aantal data leunen. En die zag u terug in de publicatie Economie en Arbeidsmarkt. Dat waren allemaal gewoon openbaar toegankelijke data van de Kamer van Koophandel, van het CBS enzovoort. Eigenlijk willen we nu een slag veel dieper gaan, die echt toegesneden is op dit programma. We willen een nulmeting doen, hè, ook in de zin van hoe ervaren onze ondernemers nou de dienstverlening en het gastheerschap van ons als provincie en de instrumenten die we inzetten. En we willen ook heel specifiek gaan meten van wat is nou de bijdrage van onze instrumenten en onze inzet aan die groei en aan die programma's. Dat vereist dat we een nieuwe set van meetbare doelen en parameters gaan ontwikkelen. Daar is ook een apart voorstel voor gevraagd. En tegelijkertijd breng ik dat dan weer in verbinding met de wijze waarop wij aan u gaan terugrapporteren. In de eerste plaats ben ik dat van plan om dat gewoon 2 keer per jaar specifiek op het programma als totaal te doen. Met behulp van die nieuwe set aan data. En daarnaast krijgt u natuurlijk gewoon via de PNC-cyclus wordt u gewoon geïnformeerd. Maar het meest interessante is natuurlijk gewoon de specifieke op maat gesneden terugkoppeling aan de hand van de voortgang van het programma. En dat wil ik echt 2 keer per jaar gaan doen. En dat is ook, en ik denk dat het ook in een van de uitgangspunten is verwoord, dat is voor ons ook gewoon leren. Dan zullen we ook met voorstellen komen van als iets niet werkt of het vindt geen weerklank, dan stoppen we ook ergens mee en dan gaan we iets anders doen en dan kom ik met een voorstel bij u terug. Dus dat zijn ook echt die meetbare doelen, ook in relatie tot, heer De Boer, door u genoemde, het vertrouwen in die delegatie. Die delegatie heeft ook te maken met de manier van werken, dat we dan over de jaarschijven heen kunnen werken. Maar dat we dan ook kunnen meeademen met de vraag van ondernemers en bedrijfsleven. U heeft zelf gezien dat het af en toe best wel raar is. We hebben enige tijd terug de business case van Spirocan gehad. Vaak werk je dan tegen tijdslimieten aan of tegen 31 december. En anders hebben we weer een heel ander. Nou, en dat is natuurlijk een hele voor ondernemers een hele onwerkelijke manier van werken. Dat is ook echt de achtergrond van de wijze waarop we dat nu zo aan u voorstellen.
Meneer De Boer heeft toch nog een vraag.
Dank u wel. Met deze toezegging kan onze fractie ook instemmen met dat beslispunt. Maar ik had over dat monitoringsinstrument nog de vraag. Klopt het dat het alle programmalijnen bestrijkt? Dus alle 4 de programma's? Ja, okay. Ja. Dank u wel.
Ja. Ja, u ziet ook, als u het goed gelezen heeft, en dat heeft u. De groeiversneller, hè, dat is nou juist zo'n programmalijn. Ik kom daar bij u terug met een business case, eind van het jaar. Dat is ook nou typisch zo'n programmalijn waarvan we zeggen, daar kunnen we heel veel van leren. Want daar willen we met ondernemers aan de slag om hen in een soort accelerator-omgeving te brengen. Maar dan gaan wij ook van hen terugkrijgen van wat werkt nou en wat werkt niet. En wat zijn nou groeibarrières en waar lopen we nou echt tegenaan? En daar zit dan ook weer een deel van die terugkoppeling in, die u ook van mij weer te horen krijgt, die wellicht ook tot aanpassingen van het programma kan leiden. Dus ik hoop zo een wat meer interactieve wijze, zowel met de private sector, met de markt, als met u te krijgen als het gaat over het vormgeven van dit programma. Voorzitter, laat ik daar maar even bij blijven. Ik heb al even iets gezegd over die meetbare doelen. Ja, de VVD vraagt nog over wat nou als die EFRO-aanvraag niet gehonoreerd wordt. Dat zou jammer zijn. Dan moeten we op zoek naar een alternatief om die groeistrategie van innovatie, om die toch vorm en inhoud te geven. Je kunt denken aan, dit is speculatie. Ik ga er vooralsnog vanuit, er zitten een aantal hele goede mensen die keihard werken aan die aanvraag. Ik heb ook wel vertrouwen in dat dat gaat lukken.
Precies allemaal achterom kijken.
Tegelijkertijd, als dat niet lukt, dan kom ik bij u terug met een alternatief voorstel. Dan kunnen we nog een deel eigen middelen inzetten. Dan kunnen we misschien kijken naar een alternatieve aanwending van, of een andersoortige aanvraag, maar daar zullen we, daar kijken we door de oogharen wel naar van wat dat zou kunnen betekenen, maar we richten ons nu echt op het rondkrijgen van deze aanvraag in deze omvang. Maar ik ben met u eens, alternatieven moeten we ook niet uit het oog verliezen.
Mevrouw Broen.
Ik begrijp dat u naar alternatieven gaat kijken als dit niet lukt, maar u bent, en ik snap ook dat u zich nu in eerste instantie richt op de aanvraag van het fonds of het maken van het fonds. Maar wordt er wel al door deze of gene echt concreet nagedacht over alternatieven in case of hoe groot schat u de kans dat het niet wordt gehonoreerd? Is die groot? Kunt u daar iets over zeggen?
Dat is wel een hele... Dat zou speculatie zijn. Kijk, het nieuwe programma Kansen voor West werkt met een zogenaamde deskundige commissie. Projectaanvragen moeten een minimaal aantal punten verdienen. Ik kan in ieder geval vertellen dat een vergelijkbare aanvraag van volgens mij Zuid-Holland wel door de deskundige commissie is gehonoreerd. En daar kijken we natuurlijk ook heel scherp naar. In Zuid-Holland is Innovation Corridor natuurlijk van start gegaan met dat fonds. En van een heel andere omvang en orde, met andere enzovoort. Maar in essentie komt dat op hetzelfde neer. Dat is goedgekeurd. Dus daar spiegelen wij ons wel een beetje aan. Maar ja, tegelijkertijd, het blijft gewoon een onafhankelijke beoordeling. Door een onafhankelijke deskundigencommissie, die we daar ook zelf gezet hebben. Maar de signalen die wij krijgen, en de programmamanager die knikt instemmend, die zijn positief. En het is nu wel zaak om tempo te maken. Want het programma, het EFRO-programma, staat open. Ja, hè, dus het programma. Hè, dus, maar goed, dat is in de vragen van de SGP is dat voldoende tot uitdrukking gebracht. Maar ja, ik heb in mijn achterhoofd alternatieve scenario's. Want ik hou ook inderdaad rekening met worst case. Ik doe ook aan risicomanagement. Maar vooralsnog gaan we echt voor deze weg. En dat is ook veruit, heeft ook veruit onze voorkeur. Dan heeft u nog, ja, acquisitie. Ja, dat is in feite terecht. De programmalijn markt en cultuur. En u ziet ook wel een beetje in de inspraakreacties. Ik duid op de inspraakreactie van bijvoorbeeld VNO-NCW. Die daar ook gewoon, en ook de gemeente Noordoostpolder, die daar ook eigenlijk om vragen. Dus dat is echt een thema waar wij mee binnen die programmalijn ook echt mee aan de slag willen. En tegelijkertijd is het ook iets waar we toch wel heel genuanceerd naar moeten kijken, omdat er heel veel identiteiten kunnen zijn van Flevoland. Hè. Net zoals bijvoorbeeld aandacht is gevraagd voor de identiteit vanuit agro en food. Zijn er ook een heleboel andere identiteiten van Flevoland te ontwikkelen. En wij spreken nu in het kader van het programma ook met een groot aantal partijen, met name ook VNO-NCW, die daar gewoon een concreet aanbod hebben gedaan. Om te kijken, ja, maar hoe zouden we die economische gebiedspromotie nou echt ook gewoon vorm en inhoud kunnen geven. Dat moet ook niet iets zijn van ons, hè, van de provincie of de gemeente. Dat moet ook iets zijn wat gedragen wordt en uitgedragen wordt uiteindelijk door het bedrijfsleven, hè? Door hen waarop we ons met dit programma ook richten. Hè? Dus dat is niet iets wat ik eigenlijk hier van achter dit bureau met mijn ideeën zou willen uitrollen bij u. Dat moet een gedragen verhaal zijn en de aanknopingspunten heeft u wel gezien in die zienswijze. Dus daar zijn we heel hard mee aan de slag. Dat komt dus ook in die programmalijn terecht. En dat geldt hetzelfde voor acquisitie. Heeft ook in het programma kunnen lezen van, ja, een internationaliseringsstrategie leidt ook tot groei. Dus ook ten aanzien van die internationalisering en die handelsbevordering en alles wat daarmee annex is, zullen wij in die programmalijn ook concrete voorstellen opnemen.
Mevrouw Broem, u heeft nog een aanvullende vraag.
Ja, een korte vraag. Internationalisering zijn wij natuurlijk heel erg voor ook. Ook het binnenhalen van internationale bedrijven. Maar er zijn ook vaak gewoon bedrijven die niet uit het buitenland, maar misschien elders uit Nederland. Dat is voor ons ook nog wel best een belangrijk punt. Dat we daar scherp op zijn en blijven. Dat we niet kansen laten lopen.
Klopt. Dan maak ik de scope even wat breder. En dan kom ik op het door meerdere partijen ook genoemde groeihuis. He, want in dat groeihuis, u heeft gevraagd, ja, maar wat is dat dan? Nou, dat is vooral het samenbrengen en het met elkaar die samenwerking in Flevoland veel hechter maken, met name ook als het gaat over dit soort aspecten. Want u weet ook, alle gemeentes hebben hun eigen acquisitie, vaak verbonden met het grondbedrijf. En wij zullen met elkaar, denk ik, ook een inspanning moeten verrichten om die interne cohesie en samenhang, zowel ten aanzien van de binnenlandse acquisitie als de buitenlandse acquisitie, goed op elkaar af te stemmen. En dat betekent niet dat wij in Nederland als provincie gaan acquireren. Betekent wel dat wij de leads en de acquisitie-inspanningen binnen dat programma en dat groeihuis dus beter op elkaar willen gaan afstemmen voor degenen die dat willen. Als er een gemeente is die zegt van nou, voel ik helemaal niks voor, dan hoeft dat niet. Maar ik zie nu al op dit moment bijvoorbeeld een versterkte samenwerking tussen Lelystad en Almere. Ik zie nu al op dit moment dat onze inspanningen rondom Omala ook leiden tot versterkte samenwerking en oriëntatie van een aantal partijen binnen Flevoland. Van ja, is het niet handiger om een aantal dingen samen te doen? Zo zijn er ook gekoppeld aan de gebiedsontwikkeling en acquisitie ook allerlei ontwikkelingen die ook een plek kunnen krijgen in dat groeihuis. Dus dat groeihuis, en daarmee kom ik toch een beetje op uw vraagpunt op dat punt, moet ook lijn brengen in zeg maar het samenbrengen van partijen. We hebben de OMFL, we hebben onze clusterorganisaties, we hebben de Kamer van Koophandel, we hebben kortom een heel speelveld. Maar in dat speelveld van economisch Flevoland is wel regie nodig. En wie doet nou wat? Nou, dat is nou onderdeel van het vraagstuk van dat groeihuis. En wie moet dat groeihuis nou gaan inrichten? Dat is een beetje de vraag van het CDA van mevrouw Schotman. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij dat niet zelf gaan doen. Laat ik u iets verklappen. VNO-NCW heeft al aangeboden, dus even, goh, dat economisch programma, dat vinden wij in zijn essentie, spreekt ons dat zeer aan. Wij willen wel met jullie kijken naar iemand die dat groeihuis ook vorm en inhoud kan geven en daar ook een boegbeeld van wil zijn. Hè? Een ondernemer of een oud-ondernemer met autoriteit, die ook respect heeft bij ondernemers, die ook die netwerken goed kan gaan vormgeven. Nou, dat zijn allemaal varianten waar we aan denken. We praten met heel veel partijen, maar het is zeker niet iets van ons als provincie. Nee, het moet van alle economische spelers in dat ecosysteem, mevrouw Schotman, moet dat gedeeld gaan worden. Dat is iets nieuws. Hè? Dat is in Nederland nog niet eerder op zo'n manier benaderd. Dus daar gaan we ook een beetje mee experimenteren. Maar de gesprekken die wij hebben gevoerd, die leiden er wel toe dat ik zeg van nou, ik heb daar wel vertrouwen in dat wij dat gaan realiseren. Vakmensen, de Human Capital Agenda is ook door meerdere partijen genoemd. Arbeidsmarkt, de Partij van de Arbeid merkt daar ook terecht over op, hè, de werknemers. Nou, die zitten natuurlijk ook in die Human Capital programmalijn. Daarbij is het zaak om ook vooral de behoeften van het bedrijfsleven goed in kaart te brengen. We hebben al een aantal lopende initiatieven. Had ik een heel concreet initiatief rondom bijvoorbeeld de windindustrie. Lopen er nou ook vanuit Lelystad en de Noordoostpolder initiatieven om met een hele grote windmolenfabrikant en bijvoorbeeld een bedrijfsschoolachtig initiatief van de grond te trekken. Nou, dat zijn nou typisch van die initiatieven waarvan je zegt van nou, het past in een hele specifieke Flevolandse sector. Het wordt geïnitieerd, aangedragen door het bedrijfsleven vanuit een bepaalde vraag. En daar kunnen wij als provincie en gemeentes met onze instrumenten een heel gepast antwoord op geven. Nou, dat zijn nou typisch van die antwoorden en van die interventies waarin ik zeg dat past in de Human Capital Agenda en daar willen we ook op voortborduren. En dat is niet een kwestie van nu per sector zeggen en dit en dit en dit gaan we doen. Dat is wel heel zorgvuldig kijken van waar liggen nou behoeftes vanuit het bedrijfsleven en dus met dat bedrijfsleven en de onderwijsinstituten in gesprek zijn. Waar zit nou precies die vraag? Een heel weerbarstig vraagstuk. Dat is een heel weerbarstig vraagstuk. Volgens mij zijn we nog maar aan het begin van met elkaar om dat gesprek goed in te regelen. En laten we ook niet vergeten dat we de afgelopen jaren enorme investeringen hebben gedaan. Ik verwijs even naar het Fonds Windersheim. Daar hebben wij als Flevoland, als provincie, gewoon 20 miljoen in zitten. Daar hebben wij als gezamenlijke overheden 70 miljoen in zitten. Nee, maar wij hebben dus, dat zijn investeringen in de toekomstige arbeidsmarkt van Flevoland. Wij hebben geïnvesteerd in het Brechtja College. Ja, onder hele moeilijke omstandigheden. Maar dat had een reden. Wij hebben. Nee, maar ik durf. Dat is, nee, ja, ik noem het bewust. Want dat heeft. Ja, nee, dat kan allemaal. Maar het heeft wel te maken met het aanbieden van een infrastructuur waarbinnen wij die arbeidsmarktvraagstukken in de regio moeten gaan beantwoorden. Kunnen wij als provincie niet alleen, kunnen we er wel een onderdeel van zijn en moeten we ook onderdeel laten zijn van dat groeihuis in Flevoland.
Ja, voorzitter, het ontbloot maar toch weer tot een vraag.
Ja, dat dacht ik al.
Meneer Jansen van de 50+, u heeft een, u bent getriggerd.
Ja.
Houd kort.
Kijkt de gedeputeerde ook, want u kijkt wel naar de vraag van het bedrijfsleven. Heeft u ook, ziet u het ook als een provinciale taak om naar het aanbod te kijken? Want die hebben we in Flevoland zat, zal ik maar zeggen.
Nou, u weet dat dat heel, heel sterk op het gemeentelijk domein ligt. UWV gemeenten zitten in dat speelveld, dus we moeten ook die koppeling maken met het gemeentelijk domein. Dat heb ik al eerder gezegd, wij kijken heel erg naar de vraagarticulatie vanuit het bedrijfsleven. En wij kunnen ook wel in samenspraak met gemeentes en werkbedrijf natuurlijk wel arrangementen gaan maken die zeg maar aansluiten op die vraag en die behoefte. Als ik kijk naar bijvoorbeeld rondom de luchthaven, dan zijn er natuurlijk een aantal initiatieven waarbij de gemeente zegt van goh, mensen vanuit de participatie of met een afstand, die kunnen we daar plaatsen. Wij hebben daar een scholingsaanbod, wij brengen partijen bij elkaar. Hè. Dus in die zin is er wel samen, maar daar ligt niet het zwaartepunt van onze inzet. Ik vind dat we daar wel zuiver in moeten zijn, maar u vraagt terecht aandacht voor dat vraagstuk. Ik heb ook al eerder gezegd, hè, van, dat heeft ook te maken met dat concept van leven lang leren. Hebben wij voldoende aanbod van arrangementen waarbij mensen van werk naar werk of van sector naar sector in iedere, hè, en dat is voor u belangrijk, in iedere fase van het leven? Nou, dat is nog niet zo eenvoudig, maar daar moeten we wel aandacht voor hebben. Hè, dus dat is
mevrouw Azarkan had een vraag.
En we hebben op 11 november 2015 een motie aangenomen als Staten over werkloze ouderen. Mijn vraag is heel concreet, van, heeft zo'n doelgroep ook een plek binnen zo'n economisch programma, nadrukkelijk?
Nou, niet als doelgroep. Hè? Niet als doelgroep, dat heb ik net duidelijk gemaakt. Maar het kan wel zo zijn dat als daar een specifieke scholingsbehoefte is, of als het in het kader van werk naar werk of van sector naar sector, het is natuurlijk wel voor die doelgroep, het moet wel bereikbaar zijn. Dus het is niet zo, ik heb al eerder gezegd, ik ben niet op dat punt van het doelgroepenbeleid. Ik denk dat we daar ook een beetje bij weg moeten zijn. Want iedere, ik zou bijna zeggen, ieder cohort in de samenleving heeft wel zijn eigen specifieke problemen. Dat geldt voor jongeren, voor schoolverlaters, voor starters, voor ouderen. Ik bedoel, we moeten met elkaar een infrastructuur hebben die ertoe leidt dat mensen makkelijk in dat scholingsaanbod kunnen stappen. En dat die vraag van werkgevers, dat die duidelijk is en dat wij dat aanbod daarbij kunnen brengen. Nou, dat is een heel complex vraagstuk. Hè? Dat hoef ik u niet te vertellen.
Ja. Mevrouw Azarkan, u heeft nog een aanvullende vraag.
Ja, nee, want we hebben een motie aangenomen. Ik neem aan dat het ook niet voor niks is geweest. Dus ik ga ervan uit dat als wij dat aangenomen hebben, dat het ook toen, dat wij belangrijk vonden, dat er ook aandacht komt voor die doelgroep.
Aandacht volledig, alleen... U kunt een motie aannemen en u kunt zeggen, ja, je moet meesterschap gaan doen en je moet dit gaan doen. Maar er moet wel een initiatief in de samenleving zijn waar we dat op kunnen loslaten. He, dus je kunt wel, he, dus ik onderschrijf volledig, dat heb ik eerder met de heer Jansen ook gezegd, zeg maar de aandacht voor de specifieke problematiek van ik zou bijna zeggen uw doelgroep, maar onze mensen, ja, die is er natuurlijk. Alleen het is niet zo dat wij vanuit dit huis hele specifieke pakketjes maatregelen kunnen loslaten die dan automatisch door die doelgroep worden geabsorbeerd. Nee, dat moet een initiatief zijn, moeten partijen zijn die daarin mee willen financieren enzovoort enzovoort.
Meneer Korteweg, u had ook nog een vraag ook op dit onderwerp.
De gedeputeerde heeft het nu over aandacht, waarin het stuk staat, de provincie ontwikkelt een stimuleringsregeling leven lang leren. Voor gericht op duurzame arbeidsvitaliteit door om- of bijscholing. Dus ik krijg de indruk dat u het in uw beantwoording, wat hier toch vrij hard staat, dat er binnenkort een stimuleringsregeling komt, dat u dat aan het afzwakken bent.
Nee, ik schets net wat er in die stimuleringsregeling staat. En die stimuleringsregeling moet voor iedereen bereikbaar zijn.
Meneer Jansen, 50+, wil nog reageren.
Ja, op de opmerking van mevrouw Azarkan. De motie is toen de tijd aangenomen.
Omdat ik hem toen gewijzigd heb. Ik had de speciale doelgroep van 55-plus erin gezet. Hè? En die heb ik veralgemeniseerd voor mensen op een afstand van de, arbeidsmarkt. En daarom is hij zeg maar aangenomen door de Staten. En ik begreep nu net van de gedeputeerde dat daar dus ook rekening gehouden mee wordt. Dus daar ben ik... Ik ben zeer tevreden over het antwoord.
Kijk, als mensen van werk naar werk of van sector naar sector gebracht moeten worden, dan is er een afstand. En die moet ingevuld worden. Er moet een arrangement voor zijn. Hè? Dus daar zijn we inderdaad naar aan het kijken.
Ik verzoek de gedeputeerde weer door te gaan met de beantwoording.
Ja, voorzitter. GroenLinks maakt een heel aantal opmerkingen. Daar ben ik het hardgrondig mee oneens en eens. Ik ben het ermee eens dat natuurlijk thema's als energietransitie, circulair, innovatie zijn natuurlijk cruciaal. Dat zijn maatschappelijke uitdagingen, dat zijn maatschappelijke opgaves. Alleen een van de nieuwe uitgangspunten in dit economisch programma is natuurlijk dat we ondernemers niet meer maar dat soort maatschappelijke verlangens, eisen gaan, ik zou bijna zeggen oneerbiedig, opzadelen als ze in aanmerking willen komen voor ondersteuning. Dat wil niet zeggen dat diezelfde ondernemer niet werkt aan verduurzaming, want in zijn innovatieve voorstel waar hij een lening voor krijgt, zit misschien wel heel veel duurzaamheid verpakt. Alleen we gaan aan de voorkant in al onze regelingen niet meer zetten, als u voor ons een subsidie of een lening wil krijgen, dan moet u wel circulair zijn, dan moet u wel klimaatneutraal zijn, dan moet u wel kinderarbeidvrij zijn. Dat gaan wij allemaal niet meer doen. Maar het zijn wel belangrijke thema's. He, dus dat heeft ook weer te maken met wat door mevrouw Broen is aangegeven. Ja, het toegankelijk maken, het minder bureaucratisch maken, het generiek maken. Tegelijkertijd, en daar wijs ik dan toch ook op, in de andere programma's van dit huis, wordt natuurlijk, en daar kunt u met de portefeuillehouder uitvoerig over spreken, is circulair natuurlijk wel een doorsnijdend thema. Ook als het gaat over grondstoffengebruik. Als je kijkt naar de luchthaven, het programma luchthaven van collega Lodders. Volgens mij heeft u bij voortduring uitgesproken dat de luchthavenontwikkeling een duurzame ontwikkeling moet zijn. Hè? Dus het thema duurzaamheid krijgt natuurlijk overal wel zijn beslag. Maar ik wil het niet laten neerslaan in allerlei subsidieregelingen en ondersteuningsmaatregelen.
Uw beantwoording een vraag op bij de heer De Boer en bij de meneer Kortweg. We schieten lekker op zo vanavond. Meneer De Boer.
Voorzitter, ik zal het kort houden. Het was een geïntegreerd begrotingsdoel, dus dit economisch programma in circulaire economie. Ik zie nu dat het begrotingsdoel wordt gewijzigd. En tegelijkertijd hoor ik u zeggen van het blijft belangrijk dat circulaire economie bij uw collega gedeputeerde. En dus op dat punt wil ik hier de verwachting uitspreken dat er een nieuw begrotingsdoel komt voor circulaire economie. Dat wil ik hier toch wel gezegd hebben, dat hij niet verloren gaat met het wijzigen van dit doel.
Ja, klopt, circulair als statement. Ik zou bijna zeggen, het is een mondiaal thema aan het worden, ook in de economie. He, dus we kunnen dat niet links laten liggen. Dus daar moet wel inhoud aan gegeven worden. Maar ik heb het inderdaad, dat heeft u terecht op, losgekoppeld van dit economisch programma.
Meneer Korteweg.
Ja, in uw eigen uitvoeringsprogramma staat dat u in de integrale economische visie zal ingaan op de kansen voor een circulaire economie.
Dat zal dus elders gebeuren nu.
Maar dat is dus niet bij de vaststelling van de integrale economische visie zoals in het programma staat.
Als u volgens mij bij de perspectiefnota heeft u al kunnen lezen dat dit is verschoven naar het onderdeel energie en klimaat. Maar het is niet uit beeld in dit huis, maar het wordt even elders belegd. Voorzitter, een aantal partijen, de ChristenUnie en de SGP, de regio Zwolle, maar ik maak het even breder, de regionale samenwerking. U leest dat misschien anders, maar ik lees geen terughoudendheid. De regio Zwolle heeft een aantal opmerkingen gemaakt over het productenaanbod wat zij in de etalage hebben. Ik denk dat wij met dit programma een breder en generieker productenaanbod in de etalage hebben liggen. Maar dat wil niet zeggen dat wij de samenwerking niet met die regio. Integendeel, als het gaat over de luchthavenontwikkeling, als het gaat over programma's als logistiek of de havenontwikkeling, dan praten wij natuurlijk met elkaar. Wat anders is, is natuurlijk wel dat wij vanuit dit huis natuurlijk de hele regio Flevoland willen bedienen. Met het instrumentarium wat wij nu in dit programma hebben zitten. Ook in de regio Zwolle, er zitten hele goede mensen met hele goede ideeën. laat dat helder zijn. Maar het is eerder, het staat ook volgens mij in de antwoordnota, hun innovatiefonds, dat richt zich op 1 of 2 sectoren. Wat is het? 2, 3, wat is het? Wij willen een innovatiefonds hebben wat generiek is. Hè? Dus dat zijn wel verschillen in benadering. Tegelijkertijd, als het gaat over human capital, ik noemde net al Windesheim. Wij maken natuurlijk voluit gebruik van de kennisinfrastructuur van Zwolle en Windesheim. Dus die relatie tussen Windesheim Flevoland, Windesheim Zwolle, die wordt steeds steviger. Daar praten we ook met elkaar over. Maar het is niet zo, en als ik dan heel eerlijk ben, dat klonk een beetje door in de zienswijze van de regio Zwolle, van die boden zich een beetje aan van, nou, laat ons dat programma maar uitvoeren. Dus ik zet hem maar even naar de andere kant. Dus dat is, en daar zie je ook wel dat ja, op die markt voor ondernemersondersteuning is ook gewoon concurrentie aan de orde. Die concurrentie als het tussen overheden, die moeten we niet hebben. Dus daar moeten we wel het gesprek over hebben. En tegelijkertijd op onderwerpen hebben we natuurlijk heel veel wederzijdse belangen. En daar moeten we het met elkaar over hebben. Die gesprekken, nogmaals, die worden nu ook gevoerd. Toch ook iets. Dat triggerde mij ook wel even, de heer De Boer. Laten we nou die sectororganisaties los. Nee, die laten we niet los. We hebben natuurlijk een heel mooi agrofoodcluster. We hebben een heel mooi CompoWorld. We hebben nog wel meer van dat soort ondernemers en van dat soort clusterachtige organisaties. Die kunnen natuurlijk prima een plek hebben in dat groeihuis. Dus die moeten we ook op een wijze blijven ondersteunen, dat zij hun clusterdoelstellingen kunnen gaan waarmaken. Alleen, we moeten daar, en dat heb ik eerder in de richting van de VVD ook gezegd, we moeten daar wel meer regie in brengen. Dat is nou de uitdaging en de opgave van dat groeihuis. Ik denk dat er zeker plaats is voor clusterorganisaties. En die kunnen ook een beroep doen op de middelen die in dit programma zitten. Als je kijkt naar een CompoWorld, dan ondersteunen wij die nu al op dit moment om hen bijvoorbeeld een goede Interreg-deelname te laten krijgen. Of de gemeente Noord-Oostpolder heeft ook CompoWorld gewoon een opdracht gegeven als het gaat over economische gebiedspromotie. Wij hebben ze een opdracht gegeven om te kijken hoe zij een rol kunnen spelen in het Europese programma Clean Sky. Om ook zeg maar Europese middelen hier naartoe te halen. Dus dat zijn andere manieren van ondersteuning. Anders dan rechtstreeks een subsidiëring van de basisorganisatie, maar ze wel helpen in het verbreden en verdiepen van hun activiteiten. En we laten ze zeker niet vallen, want het zijn belangrijke platforms. Ik heb al iets gezegd over die terugkoppeling 2 keer per jaar, de wijze van monitoring, dat we daar een aparte set aan monitoring instrumenten voor willen ontwikkelen. Ik heb al iets gezegd over die 10 werkzame personen. Volgens mij heb ik daar echt een concrete toezegging gedaan in het statenvoorstel. Nee? Ja? Ik probeer tot een afronding te komen, voorzitter. Het CDA terecht, hè, van u stelt een beetje de systeemvraag. Van hoe ziet nou de governance van dat economisch programma eruit? Ik hoop daar aan het eind van het jaar echt meer duidelijkheid over te krijgen, als ook gesprekken met een heel veel partijen zijn afgerond die daar ook een rol in willen spelen. Ik ben hoopvol dat er ook heel veel private partijen zijn die zeggen van goh, dat ziet er best wel uitdagend uit. Wij willen daar een rol in spelen. En dan zeg ik op mijn beurt van nou, dan moeten we ze ook in de positie zetten om daar onderdeel van uit te laten. Om daar een onderdeel van te zijn. Dat is ook het ecosysteem zoals we dat met elkaar willen inregelen. Ik heb daar al iets, de wisselwerking met de gebiedsprogramma's, daar zit natuurlijk, dit is een 1-op-1 op ondernemerschap en groeigericht programma. We hebben natuurlijk naast dit programma nog een heleboel andere economische programma's, of die je als economie zou kunnen betitelen. Of het nou de Flevokust of de luchthaven of andere gebiedsprogramma's, dat is natuurlijk ook allemaal economie. Dus laten we het vooral niet als te eng naar kijken. Dit is een programma gericht op ondernemerschap en groei. Op, ik zou bijna zeggen, eerste lijns ondernemersondersteuning. En met elkaar zorgen dat er een cultuur komt van groei en ambitie. En dat bedrijven in Flevoland ook gewoon hun volledige potentieel kunnen gaan ontwikkelen. Dat is eigenlijk de kern van de omslag die we en de beweging die we op gang willen brengen. Volgens mij Voorzitter, heb ik al... Als ik iemand tekort doe, dan...
Ik zie al twee mensen wapperen.
Ja,
twee, vier,
oh, dan...
Vijf, zes. Ik kijk gewoon die mensen even aan. Meneer Van Ginkel, ik zag u wapperen, dus waarschijnlijk zit u wel een antwoord te wachten.
Ik mis nog steeds een 500.000.
Oh, het rekensommetje, het rekensommetje.
Het 500.000. Volgens mij is dat 500.000 wat we over de volledige programmaperiode uitsmeren, hoor. Maar ik kan me niet voorstellen dat wij 500.000 verdonkeren malen.
Nou,
dus ik zal die vraag...
Voorzitter, u geeft eerst aan dat u ze uit de strop... Nee, dat u ze uit de reserve economisch programma haalt en later haalt u ze nog een keer uit de strop. Dat is toch twee keer 500.000 volgens mij.
Meneer de Boer, hey,
komt, voorzitter, komt die van de reserve in de...
Voorzitter, we boeken... Volgens mij, mag ik het antwoord?
Hij komt van de strop. Hij zit er niet dubbel in. Hij gaat van de strop naar de reserve. Dus dat is...
Meneer de Boer, die heeft het antwoord. De gedeputeerde...
Volgens mij werkt het zo, en de gedeputeerde mag me corrigeren als ik het verkeerd zeg, maar volgens mij werkt het zo dat het geld zit op dit moment in de reserve strategische ontwikkelingsprojecten. We boeken het over naar het economisch programma, dus daar gaat 500.000 van het human capital over. En van die 500.000 beslissen we nu om 5 ton onmiddellijk te onttrekken. En die andere miljoen is subje, delegeren we aan het college om in de toekomst te onttrekken. Dus het komt uit hetzelfde...
Mag ik nog een keer voorzitten?
Ja, u mag voor mij nog een keer.
Ik ben het absoluut niet mee eens. Er staat 500.000 voor human capital. Dan staat er in de beschrijving dat we daar 500.000 meteen uithalen uit die reserve van human capital. En later halen we ze ook nog een keer uit de strop. Ik kan het niet mooier maken.
Zullen we die even parkeren dat dat uitgezocht wordt?
Uw vraag is op band op.
Lijkt mij een goed... Ik zag ook nog mevrouw Broen van de VVD, die zag ik ook nog.
Ja, een klein puntje. We hadden nog een vraag gesteld over de eenmanszaken, over de ondersteuning van eenmanszaken. We hebben gezegd van we vinden dat prima voor zover sprake is van groeipotentie, maar ik ben benieuwd hoe de gedeputeerde daarover denkt.
Ja, in de sfeer zoals ik daar eerder ook over heb geantwoord, kijk, in principe is dat niet onze doelgroep. Maar men kan wel aanspraak maken op bijvoorbeeld een voucherregeling. Hè? Dat is nu ook al zo. Maar zeg maar de inspanningen van de groeiversneller, van de human capital agenda, van het POC, die zit echt op die scale-up fase. Laat dat helder zijn.
Ik dank de gedeputeerde. Ik zie mevrouw Azarkan nog en de heer Korteweg. Mevrouw Azarkan, gaat u aan.
Ik had ook een vraag gesteld over het beoogde effecten. We hebben aangegeven dat de scope nu heel smal is als het gaat om de groei van het MKB in Flevoland. En ik had gevraagd, kan het niet zo breed geformuleerd zijn dat het eigenlijk het effect is, het sterke economie in Flevoland. In het middel is een van de middelen, zeg maar, groei van MKB.
Nee, groei van MKB, dat willen we uiteindelijk bewerkstelligen. Omdat ik, en dat heb ik heel in het begin al gezegd, vanuit die groei komen weer allerlei maatschappelijke effecten. Zoals werkgelegenheid, zoals duurzaamheid. En die groei, die is financieel georiënteerd. Dus we kijken er inderdaad financieel naar.
Meneer Korteweg.
Ik had ook nog gevraagd of bij een leven lang leren ook de scholen betrokken, dat daar ook voor geldt. Niet alleen voor na de scholen. En ik had nog een vraag naar de rol van de OMFL in het geheel.
Ja, kijk, de scholen hebben hun eigen curricula. Wij richten ons met de Human Capital Agenda natuurlijk primair op de behoeftes en de scholingsbehoeftes vanuit het bedrijfsleven. Ook in samenhang en samenwerking met de gemeentes en de werkbedrijven. Net zoals ik de heer Jans ook heb aangegeven. En dat leven lang leren, natuurlijk begint dat op school, dat is evident. En we hebben ook wel in het verleden ook wel projecten gehad, bijvoorbeeld zoals Zomerondernemer of projecten met de Technasia, die zich ook wel richten op bepaalde effecten als het gaat over techniekonderwijs. Maar het is niet zo dat wij nu zeg maar scholen gaan ondersteunen in het aanbieden van allerlei arrangementen en projecten. Dat staat toch een beetje, buiten de scope van dit programma.
Meneer Van Vliet, die heeft een aanvullende vraag.
Mag het ook een opmerking zijn, voorzitter?
Ja, dat mag ook.
Nee, de heer Korteweg die vergeleek het met Oslo, omdat daar kennelijk, daar bent u geweest neem ik aan, dat daar kennelijk gescholing was op ondernemerschap. Dat is ook wel degelijk hier in Nederland op mbo en hbo niveau. Ja. Ik verwijs daar bijvoorbeeld naar het project Jong Ondernemen, hè, waarin zeg maar ook studenten zeg maar, geschoold worden in het ondernemen, middels studentcompanies, maar dat gebeurt ook op universitair niveau, gebeurt op Windesheim, gebeurt op alle scholen. Alleen, er zit wel verschil in Flevoland, als je daarnaar kijkt tussen de scholen. Ik ben zelf coach geweest van die ondernemen, dus ik kan het ook beoordelen. Maar er zitten wel grote verschillen zelfs tussen. Maar dat wil niet zeggen dat hier niet op ondernemerschap onderwezen wordt.
Dat klopt, maar wat wij nou net daar geleerd hebben, is dat het ook op het niveau van 12 tot 16-jarigen al structureel in het programma zit. En er zijn ook hier initiatieven in Flevoland. En het zou jammer zijn als we daar ook niet gebruik van kunnen maken van wat we daar hebben geleerd, eventueel toe te passen. Maar ik heb ook gezegd, er komt straks nog een uitwerking van wat daar precies over mogelijk is. Maar het ging er mij om dat dat in ieder geval door dit economisch programma niet geblokkeerd zou kunnen worden als we zeggen, nou dat is een nuttig iets wat we daar kunnen leren, dus laten wij dat toepassen.
Nou, laat ik wel aan verwachtingenmanagement doen, maar misschien, het ligt niet voor de hand dat wij scholen gaan subsidiëren of ondersteunen in de ontwikkeling van curricula voor ondernemerschap. Dat lijkt me nou, dat is, dat...
Goed. Ik laat het verder aan u. Is de beantwoording in de eerste termijn zo voldoende geweest? Ik kijk even rond. Ja. Ik durf het bijna niet te vragen, maar ik doe het toch maar. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Meneer Jansen.
Ja, ik zit nog even te hinken op 2b. Dan moet ik u eerlijk zeggen over beslispunt J. Namelijk...
Wat is dat dan weer voor een vergelijking?
Ja, hink op het ene been en dan op het andere been. Met andere woorden, u weet wel wat ik bedoel. Daar waar meneer De Boer wel heel snel door de bocht ging om bij puntje om in te stemmen met de delegatiebesluit zoals het in J geformuleerd was. Terwijl de gedeputeerde nou juist uitlegde van... we gaan in het groeihuis gewoon learning by doing. Dat begreep ik ook een beetje uit de woorden van mevrouw Schotman. We gaan gewoon in de gang en learning by doing komen uiteindelijk beleidslijnen en duidelijkheid en smart geformuleerde voorstellen die kaders inhouden. Op basis waarvan we zeg maar de financiën gaan delegeren. Dus of ik heb het verkeerd begrepen. Ik hoor u ja knikken. Dan heb ik verder geen vragen meer.
Soms is een blik voldoende. Wil de gedeputeerde hier de antwoord op geven? Nee? Goed. Ik kijk even rond. Is er nog iemand voor de tweede termijn? Meneer Korteweg, GroenLinks, gaat u gang.
Ik had net nogal gevraagd ook of de gedeputeerde kon ingaan op de rol van de OMFL in dit geheel.
En die,
daar hebben we nog geen reactie op gehad.
Die staat ook nog op de agenda 13... In de commissie van november komt de OMFL ook nog uitgebreid antwoord, hè?
Uiteindelijk, en dat heb ik net al gezegd over dat groeihuis, wij moeten meer regie en eenheid en lijn brengen in het economisch ecosysteem van Flevoland. Als u dit programma vaststelt, betekent dat ook wat voor de wijze waarop wij de opdrachtverlening doen aan de OMFL. Want OMFL moet daar natuurlijk een rol in spelen, maar hoe en wat? Ja, dat zal ook forse veranderingen met zich gaan meebrengen als het gaat over competenties, inzet, rollen en taken. Nou, daar moeten wij ook met OMFL, en de directeur zit hier op de... Die weet dat ook, die gesprekken die voeren wij ook... Dus ja, ik kan niet nu al haar een andere rol geven, want we zitten nog niet in die nieuwe situatie. Maar neemt u van mij aan dat wij die gesprekken voeren?
Goed. Niemand anders meer voor de tweede termijn? Nee? Dan is natuurlijk de hamvraag, kan dit als een hamerstuk door of een bespreekstuk? Of wilt u het alles nog een keertje overdoen?
Voorzitter.
Ja, meneer Jansen.
Ja, voorzitter, ik zal het nu anders formuleren. Ik twijfel nog eventjes over punt J, omdat mij niet duidelijk is geworden wat nou echt nog de nut en noodzaak is om, zeg maar, de onttrekking aan de reserve van het economische programma te delegeren aan dit college. Dus Daar twijfel ik nog over.
Laat ik het heel simpel maken, omdat wij niet met ieder ondernemersinitiatief bij u terug willen komen. Daar komt het in feite gewoon op neer. We kunnen niet natuurlijk met iedere ondersteuningsvraag van enige omvang hier bij u in de commissie komen. We willen dat in een werkorganisatie zetten. We willen dat in dat groeihuis zetten.
Die snap ik.
En de funding van dat groeihuis, die fondsen, die ondersteuningsmaatregelen, die heb ik net het liefst over de jaarschijven heen. Zodat het mee kan ademen met de vraag van ondernemers. En als u iedere keer daar terechte kritische vragen bij heeft, dan denk ik niet dat ondernemers en marktpartijen daar heel gelukkig van worden. Dus ik vraag van u, is dit de richting die we uit moeten gaan? Ik rapporteer 2 keer per jaar, ik maak een nieuw monitoringssysteem met nieuwe parameters. En dan zeg ik van ja, dan is het dat ook.
Ik breng dat over in de fractie, want in de fractie hadden we dit namelijk al besloten. Dus ik breng dat terug in de fractie en dan kom ik daar nog op terug.
Als u, ik kijk eerst even naar meneer Van Ginkel.
Ja, voorzitter. Als wij dit als hamerstuk doorheen doen, dan geven wij direct ook als hamerstuk door de onttrekking uit de strop. Ik ben nog steeds het 500.000 kwijt, dus ik kan daar niet mee akkoord gaan. Dan wil ik voor die tijd wel antwoord hebben.
Dan wordt het gewoon een bespreekstuk tot na de orde.
Krijgt ruim en, voor die tijd het antwoord.
Mocht het voor die tijd het antwoord komen en u bent eruit met de fractie, dan horen we het vanzelf. En dat geldt ook voor de heer Jansen. Als hij eruit is met zijn fractie, wordt dat doorgerapporteerd aan de Griffie. En ik zie nog vervolgens meneer Korteweg.
Ook wij moeten er nog in de fractie bespreken hoe we daar verder mee omgaan. Dus
prima, meneer Korteweg.
Ik heb geen volmacht voor akkoord.
Dan is dit ruim voldoende besproken. En schors ik de vergadering voor 5 minuten. Dames en heren aanwezigen, ik heropen de vergadering weer. Wij gaan door met agenda punt 6. Het MKB Doorstartfonds. Dit is geagendeerd op verzoek van de VVD. De VVD-fractie heeft verzocht nader te spreken over het MKB Doorstartfonds. Dit mede naar aanleiding van de mededeling die is bijgevoegd bij de agendastukken. En ik wil graag de VVD als eerste het woord geven. Ik neem aan de heer Van Vliet.
Dank u wel, voorzitter.
Gaat u gang.
Wij hadden al enige tijd verzocht om een rapportage van de MKB Doorstart. Uiteindelijk is dat eind mei naar voren gekomen, waarvoor dank. Bezien we die rapportage, dan lopen er 2 dingen door elkaar heen naar mijn idee. Dat is de stichting MKB Doorstart en het MKB Doorstart Fonds, wat natuurlijk 2 gescheiden zaken zijn. Er wordt een rapportage gegeven van het Doorstartfonds, waarin 5 posten gefinancierd zijn in de afgelopen 2 jaar. Voor zo'n 386.000 euro, waarvan er nog ongeveer 3 ton pro resto is. Betekent dat van de 2 miljoen die daarvoor ingezet is, feitelijk dus 1,7 miljoen nog niet besteed is. De opzet van het MKB Doorstartfonds was destijds om noodlijdende bedrijven met personeel, die zeg maar niet gefinancierd konden worden door banken of door een BBZ-regeling of door andere regelingen, toch te assisteren voor het behoud van de werkgelegenheid. Ik vind, als je naar de afgelopen 2 jaar kijkt, dat het best wel wat tegenvalt. De economie trekt ook weer aan. En de vraag is van, ja, moeten wij nog met dat MKB Doorstartfonds in deze fase waarin we nu zitten en in de fase waarin we ook economisch zitten, op deze wijze wel doorgaan? En kunnen we die 1,7 miljoen... die we zeg maar nog over hebben bij het MKB Doorstartfonds, misschien niet op een andere manier inzetten dan via dit fonds. Er staan wel statistiekjes in over zeg maar van ja, een aantal doorverwijzingen en juridisch advies en coaching en dat soort zaken. Maar dat is van het Doorstartfonds zelf. Of althans van MKB Doorstart en niet van het fonds. En dat wordt ook gesubsidieerd door de gemeentes. Ik bedoel, dat staat even los van zeg maar het fonds feitelijk. En ik vind het nogal tegenvallen als je kijkt naar wat er toch feitelijk mee bereikt is en wat we ermee gedaan hebben. En vandaar ook de opmerking vanuit de VVD van, ja, kunnen we nou niet eens discussiëren met elkaar dat we wat anders met het fonds kunnen doen dan het hiervoor te gebruiken of te laten staan. Hè? Want dat betekent wel dat we toch ook de afgelopen 2 jaar 1,7 miljoen die daarvan niet gebruikt hebben. Tot zover, voorzitter.
Ik dank u wel. Ik wou eerst dan even het woord geven aan de gedeputeerden voordat de overige fracties aan het woord komen. Gedeputeerden, wat is uw reactie op het voorstel?
Op het voorstel kan ik alleen maar positief zijn. Hè? Van laten we het er nog eens een keer over hebben. Dat ondersteun ik van harte. Ik moet het ook even op me laten inwerken. Kijk, meneer Van Vliet, destijds, ik denk dat u de context van de besluitvorming destijds goed schetst. Ook het oogmerk en de bedoelingen die we daarbij hadden. Maar het fonds staat natuurlijk niet los van de werkzaamheden van MKB Doorstart en ook in het kader van gewoon die eerste lijns ondernemersondersteuning. Dat weet u ook. Ik vind het mooie van dit construct nu juist dat het geringe aantal aanvragen, uitzettingen van het fonds, ja, aan de andere kant ook laat zien dat die vroegsignalering van MKB Doorstart heel goed werkt. Wij hebben destijds afgesproken dat wij die 2 miljoen in tranches beschikbaar zouden stellen. Dus het is inderdaad waar. Wij hebben nog een substantieel deel gewoon bij ons in de reserve zitten. Daar is op zich helemaal niks mis mee. Maar ik zou het jammer vinden als wij nu in het kader van die eerste lijns ondernemersondersteuning, waarbij we echt een sluitende aanpak hebben, ook met een hele duidelijke vroegsignalering, dat we dat sluitstuk van die aanpak er nu af zouden halen. Dat zou ik echt jammer vinden, want tenslotte, ja, iedere baan is er wel één. En als ik kijk naar de financiële inzet vanuit dit huis, dan denk ik dat we op een hele goedkope wijze toch een hele mooie bijdrage leveren aan die sluitende aanpak, waarbij de gemeentes natuurlijk gewoon de uitvoeringskosten voor hun rekening nemen. Dat is het mooie van dat arrangement. Dus de gemeentes die zijn ook blij met dit arrangement. Die zijn ook blij met de wijze waarop MKB Doorstart en het fonds zo met elkaar samenwerken. Dus ik heb op zich uit deze, want ik heb natuurlijk ook naar gekeken, ook in wat evaluatieve zin. Ik heb op zich geen aanleiding om daar nu gewoon, laat staan de discussie over, ja, de discussie kan altijd, maar om daar wijzigingsvoorstellen in aan te brengen. Maar ik geef graag, maar het komt bij mij ook een beetje fris van de lever, dus en ik sta open voor debat en uitwisseling. Dus ik geef u mijn eerste reactie zomaar even.
Ik dank u wel. Ik kijk even naar de heer Van Vliet.
Ja, voorzitter. Ja, de gedeputeerde die koppelt het nu weer aan, zeg maar, die vroegsignalering. En natuurlijk, dat is goed werk, die vroegsignalering, dat daar, zeg maar, op ingezet is. Maar daar was al op ingezet, ook door MKB Doorstart, met ondersteuning van de gemeente. En dan kun je zeggen, ja, feitelijk gezien, is dit een verlengstuk daarvan hoort die financiering daar ook bij. Maar ik vraag me in werkelijkheid af van, dat zijn daar nu niet, er is economisch herstel, er zijn minder faillissementen ook in Flevoland. Daar was het destijds wel voor bedoeld, om zeg maar die bedrijven te helpen die zeg maar nergens anders geholpen zouden kunnen worden. En ik vraag me af, gezien het economisch herstel, gezien het mindere aantal faillissementen wat er is, dat daar toch niet op een andere wijze nu zeg maar in gefinancierd zou kunnen worden dan dat je nu met het MKB Doorstartfonds doet. Kijk, als we met heel veel moeite toch 5 posten, waarvan er 2 je ook nog kunt afvragen van ja, hadden die er nou wel in thuis gehoord, hè? 2 of 3 van die kleine posten waarvan je zegt ja, had je dat nou wel of niet moeten doen? Nou, dat vraag ik me af, hè? Er zit geen personeelslid achter bij die bedrijven. Ja, schieten we ons doel nou niet voorbij en gaan we nu niet een fonds in stand houden waarvan we zeggen, nou, dat kan misschien de markt of anderszins ook wel oppakken dan zoals het hier is. En kun je dan die gelden niet anders besteden dan dat je het nu, zeg maar, gewoon doelloos bij MKB Doorstart gewoon 1,7 miljoen laat staan.
De gedeputeerde.
We hebben geen 1,7 miljoen bij MKB Doorstart staan. Het staat gewoon bij ons op de rekening. Dat klopt. Nee, dat klopt, maar het is een nuance. Ik probeer even. Kijk, ik ben best bereid om, zoals u voorstelt, het fonds MKB Doorstart en zeg maar die sluitende aanpak, om dat hier nog een keer te bespreken. Maar dan zou ik ook willen voorstellen, om MKB Doorstart zelf gewoon te laten presenteren wat nu hun werkveld en wat de omgeving is waarbinnen zij nu uitvoering geven aan dat fonds en wat dan de stand van zaken is. Dus dat lijkt me dan ook reëel. Dat aanbod zou ik dan willen doen aan de commissie.
Ik zag de heer Post, ik zag ook de heer Kok, ik zag mevrouw Schotman in die volgorde. Meneer Post.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de ChristenUnie hecht wel heel veel waarde aan het MKB Doorstartfonds. Het is een relatief klein fonds. Er is ook weinig default geweest. En met name die vroegsignalering is belangrijk om een dialoog te hebben tussen ondernemers, overheid. En waar meneer Van Vliet waarschijnlijk op doelt, dat is een zelfstandige loket wat de reëerder was. Ik heb bij de gemeentes ook wel gezien dat er heel veel default is. Er is heel veel afschrijvingen geweest van bedrijven die niet redden, nergens financiering kregen, maar wel via zelfstandige loket. Waarbij dus ondernemers, gemeenten, provincies heel veel geld moesten afschrijven. Juist met dit fonds zien we dat niet. We zien dus het relatief klein fonds wat al ter beschikking gesteld is. En het is de opstart is geweest in Flevoland. En we mogen wel zien, het wordt uitgerold door heel Nederland. Dus wat ons betreft heeft het zich wel bewezen tot nu toe.
Meneer Kok, D66.
Voorzitter, ik vind het een interessant punt dat de VVD naar voren brengt. Maar ik wijs er wel op dat ik dat D66 belangrijk vind dat die sluitende aanpak nu gerealiseerd is in Flevoland. En dat de gemeentes ook blij zijn met het MKB-fonds. Ik zag wel in de stukken dat er een evaluatie en besluitvorming is voorzien in 2018. Zouden we kunnen overwegen die even naar voren te halen in 2017 bijvoorbeeld?
Nou, die staat even geparkeerd. Ik ga eerst het rijtje af. Mevrouw Schotman, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD snijdt inderdaad natuurlijk een interessant punt aan. Van wat doe je met een fonds waarvan je zegt van ja, doen we er wel iets mee. Maar ik beschouw het nog even op iets andere manier. Het is natuurlijk niet een investeringsfonds. Het is ook meer eigenlijk bedoeld als een soort vangnet om te voorkomen dat er meer leed geschiet dan misschien nodig is. En dat blijkt dus nu ook in de praktijk. Ook door middel van samenwerking met gemeenten en andere partijen juist heel goed te werken. Ook juist ja, toch maar die vroegsignalering. Waardoor, omdat er nu een netwerk is ontstaan waar bedrijven, gemeenten en provincie elkaar dus snel weten te vinden. En daarmee ook ja, met de zekerheid van een vangnet erachter of met een soort vorm van vangnet erachter. Waardoor je ja, toch op die manier bedrijven, MKB kan ondersteunen waar nodig. En zoals de heer Post ook al aangaf, op dit moment zien we dat deze methodiek of systematiek op vele manieren in de rest van het land ook juist wordt uitgerold. En ik denk dat het nog zeker nog te vroeg is om te zeggen van joh, het ligt maar op de plank en we doen er niks mee. Dus de suggestie van D66 om dan wellicht die evaluatie iets wat naar voren te trekken en ook daarmee ook te laten zien van hoe werkt het nou en wat betekent het nou, wat de heer Appelman ook aangaf. Dat daarbij te benutten, daar zou ik wel in kunnen vinden.
Meneer Van Ginkel, PVV.
Dank u wel, voorzitter. Mij lijkt een combinatie van de suggesties heel erg mooi. De evaluatie naar voren trekken en het voorstel van de gedeputeerden daarbij betrekken. En ik denk dat we dan een hele mooie avond gaan krijgen.
Ik kijk even verder rond. De heer Ravenswaai, SP.
Dank u wel, voorzitter. Op dit moment denk ik, we zouden, als je te vroeg gaat juichen, denk van, dan gooi je misschien een heel goed instrument gooi je weg. Het is zonder meer in de hele keten, misschien het, ja, een beetje overdreven, het laatste redmiddel voor een ondernemer. Dus om nu al te zeggen van, we gebruiken dit, dus draai het er niks meer om. Nee, dat is veel en veel te vroeg. Als je kijkt naar de evaluatie, denk van, moet je altijd kijken naar de wet op de jeugdzorg. De inkt was amper droog in de Tweede Kamer om men begon te roepen om een evaluatie. In 2014 hebben we dit vastgesteld met evaluatie 2018. Ja, om nou te zeggen, in mijn ogen, voor de bühne, we trekken een evaluatie naar voren toe. Waarom? Ik vind het overbodig, voor mij betreft kan het zo blijven staan.
Ik kijk even rond of er nog andere fracties zijn die hierop willen. Meneer De Boer van de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de heer Van Vliet nog zeggen, zou die eventueel op de markt kunnen? Ik lees ook in dit stuk dat eerst wordt gekeken naar financiering vanuit de markt en dat dit echt een vangnetbepaling is. En ook onze fractie hecht wel aan die koppeling tussen niet financiële hulp, noem ik het even, coaching, doorstart op andere manier en uiteindelijk dat vangnet wat er financieel is. De heer Van Ravenswaai had nog even het besluit, jaar 14. Wat ons betreft is 2018 een prima moment voor evaluatie. Nou, als het echt nodig is, zou het een jaar eerder kunnen, maar het is voor ons geen must.
Dan kijk ik even toch even naar D66. Die heeft het voorstel gedaan om dat naar voren te halen. U heeft uw collega's gehoord, een aantal zeggen van nou, het hoeft niet wat ons betreft. Een aantal zeggen van nou, het zou positief zijn. Uw reactie graag.
Voorzitter, het is voor ons ook geen heel erg belangrijk punt, maar het is wel een mogelijkheid om inderdaad te kijken van hoe functioneert dit nou echt in de praktijk. Dan zou je ook het MKB-fonds zelf aan het woord kunnen laten. Dus in die zin zou een evaluatie wat mij betreft op zich wel op zijn plaats zijn.
Ja, ik was even in conclave met de Griffie in verband met de ruimtes en dergelijke om te kijken wanneer op korte termijn zou de MKB dan niet zeg maar in de gelegenheid zijn, althans wat onze agenda betreft. Maar goed, dat zou dan even in de termijnplanning moeten kijken, want dan kijk ik even naar de gedeputeerde ook om daar een afspraak
te maken.
Ja, we
hadden het over 2017.
Ja, 2017, maar dat zou het moeten kunnen. Hè?
Voorzitter.
Ik hoor iemand. Meneer Ravenswaai.
Een vraag richting D66, want er worden wat verwarrend. Het is altijd interessant als het MKB-fonds, MKB-doorstart, ons voorlichting komt geven. En het zou misschien handig zijn na de voorlichting dat we dan eens gaan kijken, is er een dringende noodzaak om die evaluatie naar voren te halen. Ik denk, anders ga je twee sporen ga je lopen. Op dit moment denk ik van wat voor winst zit erin als je van 2018 naar 2017...
Oh, maar voorzitter, dat vind ik ook goed dat we eerst het MKB-fonds vragen en dan kijken of de aanleiding is om die evaluatie naar voren te halen.
Voorzitter, kleine toevoeging. Kijk, de notitie, de heer Van Vliet heeft er lang op moeten wachten. Maar het heeft ook een wat evaluatief karakter, hè? Dat zei ik al. Dit is wat een bredere scope aan de notitie gegeven, dus er zitten ook al wat evaluatieve elementen in. Dat wil ik u nog maar in uw overwegingen meenemen. Dus ik heb al het aanbod gedaan van we kunnen met het MKB doorzetfonds gewoon even kijken. Kunnen we gewoon hen even hier de vloer geven om met u het gesprek aan te gaan over nou in wat voor context functioneert het nou? Hè? En daarna met u het debat aangaan van ja, rechtvaardigt dat een eerdere evaluatie dan de toegezegde evaluatie van 2018?
Nou, met die toezegging kunnen we denk ik met z'n allen wel leven. We gaan in de agendacommissie gaan we kijken van een planning en uiteraard naar overleg. Dan hoort u vanzelf en ziet u vanzelf wanneer dat dan op de agenda komt te staan. Is dit onderwerp voldoende besproken, meneer Van Vliet? Kijk even naar u als indiener.
Lijkt me prima alternatief wat u voorstelt, voorzitter.
Dan dank ik u hartelijk voor dit onderwerp. Dan gaan we over naar agenda punt 7. Mobiliteitsvisie Flevoland en dan nodig ik uit gedeputeerde Lodders aan deze tafel. Goed, zoals ik net al zei, agenda punt 7, de mobiliteitsvisie Flevoland. Het statenvoorstel maakt duidelijk dat de commissie en PS op verschillende momenten is betrokken bij de totstandkoming van de visie. Vanaf de startnotitie via een richtinggevende bespreking over scenario's tot het rijp verklaren van inspraak. Heeft de gedeputeerde nog behoefte aan een korte introductie? Nee, die heeft hij niet. Dan is gewoon de vraag, wie kan ik over deze mobiliteitsvisie als eerste het woord geven? Meneer Jans heeft een vraag. Gaat u gang.
Ja, maar eentje, voorzitter. Ook de complimenten voor dit stuk en de interactieve totstandkoming van deze visie.
Dus daarop geen opmerkingen. We hebben een vraag over de antwoordnotitie bij 2.6. Een vraag van Rijkswaterstaat Midden-Nederland die aandacht vraagt voor de externe veiligheid. Ja, de provincie die onderschrijft dat belang daar ook van. Dat is het enige wat er dan staat. Mijn vraag aan de gedeputeerde is, u onderschrijft dat belang. Wat gaat u daar verder mee doen?
Ik ga even kijken of er nog meer vragen zijn. Meneer Van Ginkel, PVV.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat hier natuurlijk om een visie. En die visie zit denk ik wel goed in elkaar. Ik heb alleen wat vragen. In het OV-gedeelte, daar staat een verhaal over knooppunten. OV-knooppunten, waarbij genoemd worden de stations Almere Centrum, Almere Poort, Almere Buiten en Lelystad Centrum. En knooppunten, OV-knooppunten, daar zouden alle treinen stoppen, dus ook de intercities. Dat lijkt me een beetje bezijden de waarheid, maar misschien lees ik het verkeerd. Verder, veiligheid wordt als zeer belangrijk gezien. En dan komen we met cijfers, veiligheidscijfers over 2013. Dus volgens mij zitten we er niet zo strak bovenop. En nou, daaruit voortvloeiend van wat zijn nou de concrete maatregelen die gaan komen voor de veiligheid. En daarbij wil ik noemen, denkt u nog een keer in de richting van de vrijwillige ruilverkaveling. Wat ook erg ten voordele van de veiligheid zou kunnen uitpakken. Verder wil ik me aansluiten bij de opmerkingen van de gemeente Urk om Urk beter te ontsluiten. Zowel door een goede OV-verbinding met Lelystad als door de Domineesweg te verheffen naar een iets hogere graad. Daar wou ik het even bij laten.
Ik zag de wenkbrauwen fronsen van de heer Jansen bij uw betoog, meneer Van Ginkel. Dus meneer Jansen, gaat u gang.
Ja, misschien kunt u nog even nader duiden wat u precies bedoelt met bevorderen van de veiligheid door middel van ruilverkaveling.
Meneer Van Ginkel.
De boeren hebben nu land wat vaak een stuk uit elkaar ligt. De boeren gaan met steeds zwaarder wordende landbouwtractoren over de weggetjes heen naar hun land toe. Als je daar ruilverkaveling, en die vrijwillig is, zou toepassen, dan scheelt dat een hoop gerij over de weggetjes. En een hoop wegkanten die niet meer stuk gereden hoeven te worden.
Ik kijk even rond of nog andere partijen. Meneer Post van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, aansluitend op meneer Van Ginkel. De Domineesweg is niet zo'n heel lang stuk weg. En we weten natuurlijk dat het in de lijn de verwachting ligt dat daar een industrietrein nabij de maritieme servicehaven gerealiseerd zou worden. Tenminste, daar gaan we wel van uit. We weten ook dat er langs de Domineesweg nog woningen met een hele nieuwe woonwijk zal er nog gerealiseerd worden met bedrijven het terrein erbij. Dit is een visie tot 2030. Dat in het achterhoofd hebben, vragen wij ons af waarom er voorbij gegaan wordt aan de feit of de wens van de gemeente Urk om daar een toekomstige stroomweg van te maken. Mochten wij dit nu niet, die categorie dus nu niet gaan aanpassen, is het dan wel mogelijk om in ieder geval in de toekomst daar tijdig op in te springen. Dank u wel.
Meneer de Boer van de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Het is misschien niet helemaal de plek, maar ik wil allereerst een compliment maken voor de Vogelweg. We krijgen van verschillende kanten tevredenheid over de kwaliteit en de snelheid. Dus dat wil ik hier gezegd hebben. Dan over de visie. Het woord ruilverkaveling is al gevallen. Die had ik natuurlijk hier ook stip opgeschreven. De afname van het aantal landbouwvoertuigbewegingen kunnen we zo realiseren. We zien versnippering van landbouwkavels. We zien een wens vanuit de agrariërs. Het kan gewoon betekenen voor de verkeersveiligheid, voor de onderhoud van de wegen. Dus er zit ook een link met deze visie. Dan wat al gezegd is door de PVV en door de ChristenUnie, over de ontsluiting van Urk en dan met name de Domineesweg. Ik rij er dagelijks overheen. Het is echt een intensief gebruikte weg, een zwaar wegverkeer. En we weten dat er nu Schokkerhoek wordt gerealiseerd, een wijk met 1500 woningen die ook onder de crisis- en herstelwet valt. Dus die wordt met forse spoed toch wel gerealiseerd richting 2030. We weten de maritieme servicehaven komt eraan, de industrieterrein. Tenminste, het wordt onderzocht, de business case, het plan komt eraan. Ik ben weer... Dus ik zou concreet op pagina 26, wat de heer Postaf zei van de ChristenUnie, zou het mooi zijn als dat stuk tussen de A6 en Urk, de N3252, onderzoeken een toekomstige verbinding van de stroomweg wordt. En complimenten voor de visie. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk even verder rond. Ik zie meneer Van Avoort, Partij van de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij kunnen instemmen met dit agendapunt, met dit statenvoorstel. Ik heb nog twee opmerkingen. In de commissie waarin we ingestemd hadden met terinzagelegging zijn de faunavoorzieningen die op bladzijde 24 genoemd worden al aan de orde geweest. En we hebben daarbij van de gedeputeerde vernomen dat dit een visie is en dat die nader zal worden uitgewerkt. We hebben kennis genomen van de samenvatting van de zienswijze en we kunnen uiteraard instemmen met de zienswijze van Flevolandschap Landschap over het benutten van kansen om biodiversiteit te bevorderen en over landschappelijke inpassing en duurzaamheid. We zijn blij met de zienswijze van natuurmonumenten dat oplossing voor knelpunten voor fauna niet hoeven te wachten op groot onderhoud. Nog blijer zijn we met de reactie van GS erop. Dat deze aanpak aansluit bij de nieuwe werkwijze van de provincie. Hetzelfde geldt voor de zienswijze dat deze mobiliteitsvisie ook voor flora en fauna een mobiliteitsvisie kan worden en de reactie van GS daarop. We zijn het met natuurmonumenten eens dat de Zeewolderdijk bij het Harderbroek 60 kilometer weg moet worden. En de vraag is wie erover gaat, de gemeente of de provincie. Dan nog een opmerking. We constateren met instemming dat de bladzijde 24 staat over duurzame energie en luchtkwaliteit. Dat wat daar staat verder gaat dan de mededeling over de energietoestellingen die op dit moment in de commissie duurzaamheid aan de orde is. En dat stemt ons tevreden. In die andere commissie wordt alleen gekeken naar energie en niet naar uitstoot. En we zijn blij dat bij deze visie wel gekeken wordt naar uitstoot. En we kijken uit naar verdere uitwerking daarvan. Dank u wel.
De heer Van Ravenswaai van de SP.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst ook voor deze gedeputeerde complimenten en ambtelijke staf voor het proces waarmee we helemaal zijn meegenomen. Een paar kleine opmerkingen op pagina 27 over openbaar vervoer. Dat kan mij niet anders vanuit de SP, maar... Realisatie nachtnetspoor Amsterdam-Lelystad, Groningen, vice versa in relatie tot Schiphol en Lelystad Airport. Nu kan ik die relatie richting Schiphol wel leggen, want Schiphol is dag en nacht open. Maar een nachtnet noodzaak voor Lelystad. We gaan toch Lelystad niet s'nachts laten vliegen?
Dat is één nog.
S'nachts.
Dat gaat u verder, meneer Ravenswaai.
Voor de rest, het is nog een visie, maar met name de opmerkingen over het flexibele net. Daar komen we met elkaar over te spreken. Ik ben zeer benieuwd welke kant het opgaat. En met name ook de ene zin. Daarbij is niet de bedoeling betaalde arbeid simpelweg te vervangen door onbetaalde arbeid. De gedeputeerde weet dat de SP mordicus tegen verdringing van betaalde arbeid is. En simpelweg... neigt naar een ruimte, maar ik hoop dat hij gaat zeggen dat die ruimte er niet is. Dank u wel.
Ik dank u ook. Ik kijk even verder rond over rechts. Dan over links. Oh, sorry. De VVD over rechts dan maar.
Dat is heel verrassend. Wij hebben al eerder de complimenten uitgesproken bij het moment dat het ter inzage werd gelegd. De kleine wijzigingen die zijn aangebracht, daar kunnen wij ons heel erg goed in vinden. En wij zullen dan ook akkoord gaan met dit voorstel.
Ik dank u wel. Mevrouw Schotman, CDA.
Dank u wel. Ook vanuit CDA de complimenten voor dit stuk wat we hebben bekeken. De benadering van netwerken met in combinatie waarin de knooppunten, waar al gerefereerd werd, waar verschillende vormen van vervoer elkaar gaan vinden. Hopen wij dat ook in de praktijk zo gaat werken dat je inderdaad betrouwbaar en zo snel als mogelijk en toegestaan door Flevoland kunt reizen. Daar zijn we in de uitwerking natuurlijk zeer benieuwd naar. We hebben nog even een aantal punten die raakvlak hebben met deze mobiliteitsvisie. Dus concreet, de Zeewoldendijk zou een 60 kilometer zone worden. Maar in het document wordt nu toch echt besloten dat het een 80 kilometer weg blijft. Ik ben even benieuwd wat de reden daarvan is. Want destijds is er in een convenant met natuurmonumenten afgesproken dat het een verkeersluw te maken. Dus daar zijn we even naar benieuwd wat hier de achterliggende reden van is. Dan op een even iets andere invalshoek, even de luchthaven Lelystad, waarvan we verwachten dat die in april 2018 ready for take-off is, zullen we maar zeggen. Dat zal ook, zoals in de visie wordt neergeschreven, natuurlijk allerlei verkeersbewegingen met zich meebrengen. En ook terecht is daarin, wordt er veel aandacht geschonken aan de ontsluiting vanuit de Randstad met extra afslagen op de A6. Niettemin hebben wij nog steeds een beetje het gevoel van de aanrijroutes vanuit de andere delen van Nederland. Als je kijkt vanuit Harderwijk of vanuit Kampen, Dronten. We zien daar in de onderliggende berekeningen dat er wel degelijk rekening is gehouden met de realisatie van luchthaven Lelystad. Maar wordt er ook eventueel nog een backup? Is er ook ergens nog een doordenkscenario van stel nou dat die aanvoer vanuit andere delen van Nederland toch vele malen groter blijkt te zijn dan nu wordt ingeschat? En zijn we daar dan enigszins op voorbereid? Dat is eigenlijk nog even een achterliggende vraag. En tot slot zijn velen van ons natuurlijk helemaal gek op fietsen. Dat is een grote hobby van velen onder ons. En als we het over fietsen hebben, nou ja. Dat dacht ik al. Dan komen wij natuurlijk ook uit op die verkenning naar die fietsbrug richting Ermelo-Harderwijk. En we zijn ook benieuwd of daar nog steeds wel inderdaad de goede aandacht voor is. Dat die verkenning toch eerdaags is wordt opgestart. Tot zover onze punten, voorzitter.
Ik dank u wel. Meneer Smetsers, D66.
Dank u wel, voorzitter. Zoals de VVD ook al zei, bij de ter inzagelegging hebben we onze punten al naar voren gebracht en ook toen onze complimenten uitgesproken. Wij kunnen ons goed vinden in de manier waarop de zienswijzen worden vertaald nu in deze mobiliteitsvisie. En met name de samenhang naar leefbaarheid, duurzaamheid en natuur vonden wij goed om te lezen dat ook andere partijen dat samen met de provincie willen oppakken. Dus verder geen opmerkingen, maar wel de complimenten daarvoor.
Ja, ik kijk even rond, want als ik vraag van wie nog, dan daag ik ze gelijk uit natuurlijk maar. Meneer Korteweg, GroenLinks.
Nou, niet zoveel. Deze mobiliteitsvisie geeft duidelijk een richting aan voor de toekomst. Ook voor nieuwe ontwikkelingen die in de toekomst mogelijk zijn, die we nu misschien nog niet als direct uitvoerbaar zien. Maar gedeputeerde denkt zelfs wel, misschien zelfs sneller als wij op bepaalde punten. Maar dan zullen in de uitwerking natuurlijk wel zodanig gewerkt moeten worden dat dat soort ontwikkeling ook niet geblokkeerd wordt of dat je beslissingen neemt zodat iets wat je nu neemt over 15 jaar overbodig blijkt te zijn. Dus daar vragen wij aandacht voor. Een verbetering vinden wij ook door de inspraak dat er wat extra aandacht is gelegd op de Stichtse lijn. De vervoer richting Utrecht wordt volgens mij ook onderschat, maar het is natuurlijk altijd heel moeilijk om te zien, zolang iets er niet is, hoeveel er van gebruikt zal worden. Maar het is in ieder geval goed dat daar nu extra aandacht voor is in de toekomst, want zeker ook de regio Utrecht is ook een zeer belangrijke aantrekkings voor verkeer. En als dat met openbaar vervoer verbeterd kan worden, dan is dat natuurlijk goed.
Mevrouw Azarkan, PvdA.
Heel kort, voorzitter. Een heldere mobiliteitsvisie conform de startnotitie. Wij zijn erg benieuwd naar de uitvoering. Wij stemmen in met de mobiliteitsvisie.
Ik dank u wel. Dan kijk ik naar de gedeputeerde voor de beantwoording van de gestelde vragen.
Dat mag, voorzitter. En ik wil beginnen om, ik heb dat volgens mij de vorige keer ook al gedaan, maar nogmaals dank uit te brengen voor de complimenten die vanuit de commissie geuit zijn en die ook overbrengen aan de mensen die hier op de tribune zitten. Er zijn een aantal vragen gesteld, daar ga ik successievelijk maar even doorheen. De heer Jansen, 50PLUS, vraagt naar de externe veiligheid, hoe het daarmee zit. Want we nemen er kennis van en we zijn het eens met de reactie van Rijkswaterstaat, zo verwoordde u dat. Dat klopt. We moeten natuurlijk aan de wettelijke regels voldoen die daar voor gesteld zijn. Dat betekent ook dat bij de planvorming gekeken wordt hoe die wettelijke regels eruit zien voor het betreffende plan of het betreffende project. En wij moeten ons daaraan houden. En voor zover dat vragen oproept of discussie oproept, hebben we daar uiteraard overleg over met Rijkswaterstaat. Maar ook met andere partijen die met externe veiligheid te maken hebben. Want het zijn meer dan alleen Rijkswaterstaat, zoals u ongetwijfeld weet. En ik bedoel daar inderdaad op gemeenten. Als het gaat om de OV-knooppunten, de opmerking van de heer Van Ginkel. Is het zo dat een OV-knooppunt een combinatie is van spoor en bus. En dat wil niet zeggen dat dat per se een intercity hoeft te zijn. Als de nota daar wat onduidelijkheid over biedt, dan moeten we dat denk ik nog even iets aanscherpen. Maar nogmaals, het gaat erom dat er een combinatie van bus en sporen is. Ik ben wat slecht bij stem, voorzitter, dus ik hoop dat u mij dat niet kwalijk neemt. Als het gaat om de ruilverkaveling. Ruilverkaveling heeft natuurlijk niet meerdere doelen dan alleen de verkeersveiligheid. En het lost naar mijn idee ook de verkeersveiligheidsproblematiek die veroorzaakt wordt door landbouwvoertuigen maar ten dele op. Voor een deel zijn het natuurlijk boeren die met grote landbouwmachines over de wegen rijden, maar het grootste deel wordt toch veroorzaakt door loonwerkers die van A naar B of van boer A naar boer B rijden. En dat los je met de ruilverkaveling niet op. Dus ruilverkaveling draagt eraan bij, maar nogmaals, het is niet de totale oplossing voor het probleem van verkeersonveiligheid die veroorzaakt zou worden, want het is ook niet zo dat het per definitie onveilig is door landbouwverkeer. Maar nogmaals, ten dele wordt het opgelost. Als het gaat om de reactie van Urk op het openbaar vervoer, dan is het zo dat we de OV-visie 2 jaar geleden hebben vastgesteld. Daarin staat ook het een en ander over de verschillende lijnen en de verschillende netten in onze provincie. En dat geldt dus ook voor de lijn Lelystad-Urk. En ik zou toch in dat opzicht naar de uitwerking van de OV-visie willen verwijzen. En we moeten denk ik niet vermengen met deze mobiliteitsvisie. en ik zal daar bij collega Stuivenberg, die over OV gaat, zoals u weet, daar nogmaals aandacht voor vragen. Ik moet die kant uitkijken, want meneer Van Ginkel had die vraag gesteld. Ja, de cijfers over verkeersveiligheid dateren uit 2013, dat klopt. Inmiddels zijn de cijfers van 2014 ook al wel bekend. Maar die cijfers komen altijd laat pas definitief. Dat heeft verschillende oorzaken. En toen we met deze nota begonnen, toen waren de cijfers uit 2013 het meest actueel. Inmiddels zijn er inderdaad actuelere cijfers. En de opmerking die u gemaakt heeft over verkeersveiligheid, die moet ons ter harte nemen. Maar volgens mij gaat de nota daar ook voldoende op in wat wij met de verkeersveiligheid willen bereiken. En ik denk dat we het ook met elkaar eens zijn dat het doel is om die cijfers omlaag te krijgen. Waarbij het overigens niet alleen gaat om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. De huidige cijfers geven ook veel meer inzicht in ernstig gewonde en gewonde verkeersslachtoffers. Volgens mij red je het niet alleen om de eerste categorie omlaag te brengen. Ik denk dat die tweede en derde categorie ook belangrijk zijn. Voorzitter, de heer Post heeft een vraag gesteld en ook anderen over de Domineesweg. En die pleit er eigenlijk voor, even als gemeente Urk. En ik begrijp dat uit uw mond ook wel, om daar een stroomweg van te maken. Dat hebben we niet overgenomen. Dus Domineesweg moet echt een gebiedsontsluitingsweg blijven. En dat heeft te maken met de categorisering van de weg. Hoe ziet zo'n weg eruit? Op een stroomweg mag je 100 kilometer rijden. Kent maar een beperkt aantal afslagen. Nou, dat lijkt me niet wenselijk. Op zich is dat nog wel op te lossen, beperkt aantal afslagen en ook naar de boerderijen toe met de parallelweg. Dat kan overigens ook langs een gebiedsontsluitingsweg. Maar het betekent ook dat je met geluidshinder en al dat soort zaken te maken krijgt als je 100 kilometer gaat rijden. Dat lijkt me niet wenselijk. Dus het blijft een gebiedsontsluitingsweg, ook op de lange termijn. Maar we gaan wel met de gemeente Urk in overleg dat als de ontwikkelingen die zich voordoen, zoals u die schetst, en die ook heel reëel zijn, denk ik, hoe dat we dat probleem op moeten lossen. En dat zou dan eventueel inderdaad kunnen met een parallelweg naast de Domineesweg, maar wel vanuit de categorie gebiedsontsluitingsweg. Nou, daarmee heb ik volgens mij ook de vraag van de heer De Boer beantwoord over diezelfde Domineesweg. En ik wil u danken voor de complimenten over de Vogelweg. Ik zou u wel willen waarschuwen voor de controles, want ik kom daar dagelijks over. En er gaat nauwelijks een dag voorbij dat er niet gecontroleerd wordt. Dus wees gewaarschuwd allemaal. Wat zeg je? Terecht.
Wat heerlijk die openbaringen hier zo.
Goed. Als het gaat over de Zeewolderdijk, dat was een vraag van de heer Van Avoort en ook van mevrouw Schotman. Dan is het zo dat de provincie erover gaat, want het is een provinciale weg. En ook daarvoor geldt dat het een gebiedsontsluitingsweg is. En een gebiedsontsluitingsweg kent per definitie een snelheid van 80 km per uur. Er is in de tijd in een convenant tussen de gemeente Zeewolde, heb ik begrepen, en natuurmonumenten afgesproken, dat partijen zich zouden inspannen om er een 60 km regime van te maken. Ik ben daar zelf geen voorstander van. Ik vind vanuit de eenduidigheid dat je gewoon moet zorgen dat die allemaal hetzelfde eruit zien. En ik kan me ook niet voorstellen dat die 20 km verschil nou echt een enorm overlast op gaan leveren voor het achterliggende natuurgebied. Dus wat mij betreft, en ik hoop dat u dat met mij eens bent, blijft het gewoon een 80 kilometer weg. Ook daar zullen we moeten zorgen voor doorstroming, want het is een dijk of een weg op een dijk, die natuurlijk heel veel gebruikt wordt en heel belangrijk is voor de ontsluiting vanuit Zeewolde richting de A28. De heer Van Ravenswaaien heeft een vraag gesteld over de nachttrein. Althans, zo heb ik uw vraag opgevat in verband met de komst van Lelystad Airport. Nou, er werd al gezegd van Lelystad Airport kent geen nachtvluchten, dus daarvoor is die niet nodig. En in de vorige periode hebben we ook een aantal keren een discussie gevoerd in deze commissie, of in de commissie mobiliteit, over het nachttrein. We hebben dat diverse keren aangekaart, ook bij NS, met de vraag van is dat mogelijk? Nou, dat is mogelijk, maar dat zat wel een enorm kostenplaatje aan. Dat hebben we ook met de toenmalige staten gedeeld. En uiteindelijk is besloten om dat niet te doen, omdat de provincie eventueel in samenwerking met gemeenten voor die kosten op gaan draaien. En die zijn echt aanzienlijk als je dat afzet tegen het aantal mensen wat er gebruik van maakt. Het woordje simpelweg, daar is ook de vorige keer wat discussie over geweest. Het is zeker niet de bedoeling dat wij gaan verdringing op de arbeidsmarkt gaan laten plaatsvinden. Maar we willen wel kijken naar maatwerk op het gebied van alternatieve vervoersvormen. Zo moet u dat, dat zien. Dus, wat zegt u? Zegt u? Ja, ik hoop dat uw vraag daarmee beantwoord is. De vraag van mevrouw Schotman over Lelystad Airport. Ja, ik heb hem zo opgevat, als het toestroom nou groter blijkt dan we nu verwachten. Nou, we kunnen dat natuurlijk aardig inschatten, want we weten hoe gefaseerd de luchthaven de komende 10 jaar gaat groeien. En hoeveel procent daar ook met de auto van zal komen. Er zijn prognoses gemaakt van die groei. En als dat sneller gaat, ja, dan moeten we onze plannen waarschijnlijk bijstellen. Er wordt veel geïnvesteerd in de infrastructuur door de provincie zelf op het onderliggende wegennet. Maar ook in de ontsluiting richting Harderwijk. De rotonde bij Harderwijk gaat eruit in 2020 uit mijn hoofd. En wordt een ongelijkvloerse kruising. Nou, daarmee is denk ik een heel belangrijk knelpunt opgelost. Wat ook echt nodig is voor de luchthaven. Over Roggebod bent u regelmatig geïnformeerd. En ook daar zijn zo langzamerhand vergaande afspraken dat ook dat knooppunt opgelost is in 2022. De verbreding van de Gooiseweg vindt plaats, de verbreding van de Waterlandseweg. Zo zijn een aantal dingen ook op provinciaal niveau. En het Rijk investeert natuurlijk ook fors ten behoeve van die ontsluiting. Maar we zullen dat inderdaad moeten monitoren. Mocht het zo zijn dat de luchthaven toch voor meer overlast gaat zorgen dan we nu verwachten op het gebied van infra, dan zullen we daar met betrokken partijen overleg over moeten voeren. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we als provincie Flevoland daar dan alleen voor opdraaien. Dus we zullen daar ook de partijen die dat veroorzaken, hoewel we natuurlijk heel blij zijn met de ontwikkeling van de luchthaven, zullen we daarop op aanspreken. De fietsbrug bij Wolderwijd, dat is een CDA-item. Het staat in het coalitieakkoord en het staat ook in het uitwerkingsprogramma en ook in het PMIR dat we daar in 2017 onderzoek naar gaan doen. En uiteraard zult u daarover geïnformeerd worden. En ik zie de opmerking van de heer Korteweg over de gooilijn als een compliment. En ik heb daar vanmorgen toevallig nog met de wethouder uit Goijsselmeer over gesproken, die ook groot belang hecht aan Gooilijn en ontwikkelingen in dat gebied. Dus naast alle investeringen die door het Rijk gedaan worden aan de A1 richting Amsterdam, zijn we aan het kijken hoe dat we A1, A27 multimodaal beter kunnen ontsluiten richting het Gooi en richting Utrecht. Volgens mij ben ik daarmee op alle vragen ingegaan, voorzitter.
Nou, dan gaan we eens even kijken of dat inderdaad zo is, want dan kijk ik gewoon even rond. Ik zie meneer Van Ginkel.
Wat betreft mijn vragen over de ontsluiting van Urk is alleen de vraag over de Domineesweg beantwoord, maar niet de vraag over een OV-verbinding tussen Urk en Lelystad.
Daar is de gedeputeerde wel op ingegaan, maar...
Ja, zal ik nog even...
Ja, doet u maar even kort.
Voorzitter, ik heb aangegeven dat dat hoort bij de, binnen de OV-visie die we 2 jaar geleden hebben vastgesteld. En dat bij de uitwerking van die OV-visie dit een onderwerp zal zijn. En dat ik dit nogmaals onder de aandacht van collega Stuyvenberg zal brengen. Dat dat iets is waar ook in deze commissie en bij de behandeling van de mobiliteitsvisie nog een keer aandacht voor is gevraagd.
Meneer Van Ginkel nog 1 keer.
Excuus dat ik die gemist heb.
Ik zie geen andere op- of aanmerkingen meer op deze mobiliteitsvisie. Dan is de... Oh, meneer Jansen. Ja, als er nog behoefte is aan een tweede termijn, krijgt u nog een tweede termijn. Maar ik zag mensen een beetje zitten kijken, zo van nou, tik maar af, voorzitter. Maar,
ik zal misschien na een tweede opmerking maken. DAC 50PLUS is zeer content met het behoud van de 80 kilometer op de Zeewolderdijk. De wijzigingen, dat vinden wij wel jammer, dat anders dan het voorstel van de heer Appelman die we toen straks behandeld hebben, vinden we het jammer dat de wijzigingen niet opgenomen zijn in de beslispunten. Maar dat mag u gewoon als een opmerking beschouwen en we hopen dat bij volgende notities gewoon wijzigingen in de beslispunten worden opgenomen. En vervolgens willen we toch nog nadrukkelijk vragen aan de gedeputeerde of hij in de alternatieve vervoersvormen, zeg maar, vrijwilligerswerk. Want dat zien wij echt als, zoals meneer Ravenswaai zegt, in de weg staan om met betaald werk. Dat u vrijwilligers uitsluit in de alternatieve vervoersmiddelen zoals u ze genoemd heeft. Kunt u dat uitsluiten?
De gedeputeerde.
Ja, voorzitter. Uitsluiten kan ik niks. Maar het is wel de uitwerking van de mobiliteitsvisie en ik zou toch in de vraag die u stelt mee willen nemen in de uitwerking van de mobiliteitsvisie.
Dan sluit je het dus niet uit?
Nee, maar goed, je hebt 2 verschillende soorten. Er kunnen ook gewoon spontaan nieuwe alternatieve vervoersvormen ontstaan die geen verdringing zijn van bestaande lijnen. Op het moment dat tussen, ik noem maar even iets, ik weet niet of dat het juiste voorbeeld is, maar tussen Rutte en Band, waar nu geen bus rijdt, als daar spontaan een bus gaat ontstaan, gedreven door vrijwilligers, dan is dat geen verdringing van bestaande arbeidsmarkt. Zo moet je daar naar kijken. Maar op het moment dat er een bus gaat rijden tussen Emmeloord en Lelystad met vrijwilligers, ja, dan is dat wel verdringing van bestaande arbeid. Dus volgens mij moet je, en dat bedoelde ik ook met maatwerk, dus je kunt nooit uitsluiten dat er openbaar vervoersvormen ontstaan met vrijwilligers. Dat zie je op het oude land, zie je dat ook gebeuren. Maar ik ben het met u eens dat het niet zo kan zijn dat dat een grote impact moet hebben op de bestaande arbeidsmarkt.
Ik dank u wel voor de beantwoording. Ik zie geen andere mensen meer voor een tweede termijn. Dan is de vraag voor de vergadering van 21 september. Staat de vergadering, kan dit een hamerstuk zijn of een bespreekstuk? Een hamerstuk? Ja, iedereen knikt. Een hamerstuk wordt dit dan. Gaan wij verder met de agenda. Namelijk agenda punt 9. De rondvraag. Dus ik ga gewoon links beginnen, dan kijk ik gewoon even rond en als er niemand zijn hand opsteekt, dan gaan we gewoon verder. Maar ik zie meneer De Boer van de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Het is al laat, maar de juiste gedeputeerde voor mijn vraag die zit hier, dus ik wil toch de vraag even stellen in de rondvraag. Het gaat om het punt dat op de parallelweg van de Ketelbrug lopen op dit moment geregeld landbouwmachines vast. Die komen dan elkaar in het midden tegen en dan moet er één terug.
Dat zorgt voor forse verkeersonveilige situaties. En we krijgen ook vragen van agrariërs. Elders is het opgelost door een stoplicht speciaal voor landbouwmachines. Dus de een die kan dan netjes wachten. Dit zou een oplossing kunnen zijn. We zijn geen wegbeheerder daar. De vraag aan de gedeputeerde zou contact opgenomen kunnen worden met de wegbeheerder om dit punt aan de orde te stellen.
Ja, ik zou bijna willen zeggen, er is er nog één over van de Hollandse brug. Want daar stond er ook één op de parallelweg en die is weg. Dus misschien dat die voor een zacht prijsje daar naartoe kan. Maar de gedeputeerde.
Nou, het gaat om dezelfde wegbeheerder, voorzitter. Dus ik zal die suggestie doen aan de wegbeheerder. Maar ik vind het een goed voorstel wat de heer De Boer doet om daar eens met de wegbeheerder over te spreken. Want ik herken wel wat u aangeeft, het probleem.
Ik kijk gewoon even rond of er nog meer mensen zijn voor een rondvraag. Nee? Er zijn geen andere rondvragen meer. Dan dank ik u allen hartelijk voor uw inzet vanavond en sluit ik bij deze de vergadering.